Goed, het is 8:00. We gaan beginnen met de commissie. Een gecombineerde commissie, of een veegcommissie heet dat tegenwoordig. Maar niet nadat ik u thuis en op de tribune en de mensen hier aan tafel hartelijk welkom heb geheten. En ze ook tevens de allerbeste wensen voor dit komende jaar heb gewenst. Een gezond en vrolijk jaar, 2020. Nou, na dit gezegd hebben, kunnen we met de vergadering beginnen. En dan heb ik even een korte mededeling dat de wethouder de rook, die komt wel, maar die schuift later aan. Jullie hebben allemaal per fractie 7 minuten spreektijd. En er zijn vanavond geen insprekers. Dat is ook wel echt wel bijzonder voor deze samenstelling. Mededelingen van het college. De heer Van der Schaaf.
Ja, dank u voorzitter. Ik kom terug op een tweetal toezeggingen van mijn kant in gedaan, dan wel in raadsvergaderingen, dan wel in de commissies. Als eerste die gaat over, dat zou eigenlijk in de oude structuur bij de commissie FNV thuis horen. Dat gaat over een vraag die gesteld is vanuit CDA. Over het al dan niet onhold zetten van een versterking van bedrijfspanden in het aardbevingsgebied. Van het onhold zetten van een versterking. Wij hebben daar even naar gekeken van waar komen die berichten nou vandaan. Nou, we kunnen in individueel geval dat niet helemaal plaatsen. Ook de NCG kon daar niet helemaal duidelijkheid over geven. Wat we wel in ieder geval op dit moment kunnen zeggen is dat er een pilot is een jaar geleden die in oktober 2018 is gestart over de compensatieregeling voor MKB-bedrijven. Dat die in principe nog steeds, ook al zou die na een jaar geëvalueerd worden, nog steeds voortduurt. Totdat het instituut Mijnbouwschouder met nieuwe werkzaamheden op dat punt start. En het tweede is dat bedrijven MKB, wat gewoon onderdeel is van de zogenaamde badges, dat die gewoon ook mee worden genomen in de versterking. Dus in die zin staat het niet stil. Tweede mededeling heeft betrekking op een vraag in de commissie RNW gesteld door de heer Van Nieuwenhuis van de PvdA. Hij vroeg van of we bij wijkvernieuwingsplannen een revolverend fonds zouden kunnen opzetten voor de wijkvernieuwing. De aanleiding voor die vraag van de heer Nieuwenhuis was dat in die uitvoeringsprogramma's werd gezegd dat we nog in gesprek zijn met de woningbouwcoöperatie over de precieze kostenverdeling van een aantal van de bijdrage aan projecten en onderzoeken die in het kader van wijkvernieuwing worden gedaan. Onze uitgangspunt dat we met de coöperatie hebben afgesproken is dat wij per wijk gaan bepalen wie wat betaalt. En dat er wel een grote bereidheid is, merken wij bij de coöperatie, om daarin bij te dragen. Met name de autoriteit wonen die daar op toeziet. Tegenwoordig op basis van de woningwet heel streng is over wat een coöperatie wil of niet mag doen. Dus bij de volgende actualisatie van de uitvoeringsprogramma zullen we per wijk aangeven hoe wij die kosten gaan verdelen. Dat waren mijn mededelingen.
Dat waren de mededelingen. Mooi, dan zijn we bij punt A2 aangekomen, vaststelling van de agenda. Kan iedereen leven met de agenda zoals die voor ligt? Nou, volgens mij wel. Dan gaan we naar punt A3, de rondvraag. Daar heeft niemand zich voor gemeld, maar als iemand nog wat te sputteren heeft. Nee, dan gaan we door naar het inhoudelijke deel van deze vergadering. Naar punt B1, het meerjarenprogramma Wonen 2020-2023. Dat is een raadsvoorstel. Ook de prestatieafspraken, een collegebrief, betrekken we daarbij. Wie van de commissie kan ik het eerste woord geven? Mevrouw Schoutens.
Bedankt, voorzitter. Allereerst vindt mijn fractie het goed dat zowel in het meerjarenprogramma Wonen als in de prestatieafspraken een sterke focus is op verduurzaming van de woningvoorraad. Alleen het onderwerp natuurinclusieve bouwen zou wat GroenLinks betreft meer aandacht mogen krijgen. Mijn fractie ziet veel waarde in het realiseren van een aantal voorbeeldprojecten van natuurinclusieve bouw. Dat we in Groningen voorop lopen op het gebied van groene architectuur. Graag een reactie van de wethouder. Ook ziet mijn fractie heel in het puntensysteem voor natuurinclusief bouwen zoals in Den Haag. En dat is zojuist ook geadopteerd in Deventer. Deze ambitie mag Groningen wat ons betreft ook tonen. Mijn fractie is blij met het streven naar een compacte stad en compacte dorpen om de omliggende groene gebieden te ontzien. Daarbij is het belangrijk dat we strategisch kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van hoogbouw. Zoals hoogbouw realiseren op OV-punten, waardoor meteen rekening wordt gehouden met toenemende verkeersstromen. We kijken uit naar de nota hoogbouw die momenteel vernieuwd wordt. Daarnaast wil mijn fractie aandacht geven aan het stimuleren van wooncoöperaties, zoals de Norberhof. In de Tweede Kamer is in oktober een motie aangenomen om praktische belemmeringen voor coöperaties weg te nemen. Het is ook hier een terugkerend onderwerp. En we zien graag dat ook op lokaal niveau belemmeringen voor de wooncoöperaties zoveel mogelijk worden weggenomen. Is het college het met GroenLinks eens? Verder zijn we ontzettend blij met het vergunningenstelsel om ongewenst verhuurdersgedrag aan te pakken. We maken ons wel zorgen over het feit dat na het doen van een melding studenten vaak niet bereid zijn om vervolgens stappen te zetten. Wat betekent dit precies en heeft het college ideeën over de oorzaak hiervan? Doet het meldpunt ongewenst verhuurdersgedrag genoeg om studenten te ondersteunen bij het zetten van dergelijke stappen? Daarnaast moedigen wij het college aan om door te gaan met het onderzoeken en ontwikkelen van instrumenten om te sturen op de krappe woningmarkt. En houdt mijn fractie de ontwikkelingen rondom de initiatiefnota van GroenLinks-Kamerlid Smulders in de gaten over het aan banden leggen van speculatie op de woningmarkt door middel van een puntensysteem voor middenhuur. En tot slot spreken we ook graag ons enthousiasme nog uit over de ontwikkelingen rond de tiny houses bij Westpark en de planvorming van de locatie in Meerstad.
Fijn, dank u wel. Wie kan ik vervolgens het woord geven? De heer Dijk van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga het heel stapsgewijs doen, want ik heb een 13-puntenplan om de crisis op de woningmarkt in Groningen op te lossen. En dat begint met het bouwen van meer sociale huurwoningen door een minimumpercentage in sociale huur te stellen bij alles wat we ontwikkelen. Ten tweede willen wij meer sociale huurwoningen in het zuiden van de stad. Maar ook meer betaalbare koopwoningen in het zuiden van de stad. Ten derde willen wij voor kwetsbare groepen geen mooie woorden, maar harde aantallen. Er is een convenant gesloten over kwetsbare groepen. Ik zie er in de prestatieafspraken wel iets van terug, maar wel de concrete aantallen woningen die nodig zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen die dakloos zijn geweest. Dat is al een probleem wat we jaren met elkaar hebben, wat al jarenlang speelt en waar we iedere keer geen concrete oplossing voor komt. Dan heb ik een vraag aan het college, dat waren de eerste drie punten. De vraag is, zou het college zelf nog kunnen doen en bedenken om meer sociale huurwoningen te gaan bouwen? Want het aantal dat in de prestatieafspraken staat is mooi. En er staat in één keer, we gaan dat dit jaar wel echt doen. Ondanks dat het vorig jaar niet gelukt is, maar dit jaar gaan we het echt doen. Dus mijn vraag is, laten we beginnen met 50 stuks per jaar. Wat zou het college kunnen doen om 50 sociale huurwoningen extra te bouwen per jaar? Ten vierde, het renoveren en verduurzamen van sociale huurwoningen is een ontzettend goed idee. Maar wij komen keer op keer in buurten tegen dat er woningen verkocht zijn, waardoor blokken niet kunnen worden gerenoveerd, waardoor blokken niet kunnen verduurzaamd worden, wat extra duur is voor een woningbouwcoöperatie. Dus kappen met het verkopen van die woningen en woonblokken en ga daar beter mee om. En je kan iets opschrijven in je prestatieafspraken over VVE's, maar onze ervaring is dat pandgarant daar helemaal niet aan wil en de kopers ook niet. Dan GroenLinks, we hadden even contact gehad van tevoren, zoals dat netjes hoort als je dit soort dingen met elkaar doet. Over naberhofje of het naberschapshofje, Knarrenhof, groot voorstander van, ik doe graag samen met u een voorstel. Dan ga ik ook een voorstel doen voor het beschermen van hofjes en monumentale panden. We hebben net het hele gedoe gehad met het Pepergasthuis. Daar moeten we een oplossing voor gaan vinden, zodat andere hofjes ook niet in handen terechtkomen van commerciële beleggers. Wat we daar ook hebben gezien bij het Pepergasthuis is dat we een huurdersvertegenwoordiging hebben die liever aan de hand lopen van een woningbouwcoöperatiedirectrice. Ik ga niet zeggen dat alle huurdersverenigingen zo zijn, maar ik heb er echt wel een aantal gezien waarbij ik meer klachten hoor van de huurders zelf dan van de vertegenwoordiging. Daar moeten we een oplossing voor gaan vinden. Ik zou heel graag voorstellen.
Ik denk dat de heer Van der Laan hier een vraag over wil stellen.
Ja, dank u wel. Ik luister met belangstelling naar wat u zegt over het beschermen van de hofjes.
Schrijft u ook mee?
Ik was aan het meeschrijven, maar ik wou u alvast even vragen van in welke richting u opdenkt qua wat we dan kunnen doen eraan.
Verbieden, woningbouwcoöperaties verbieden om die hofjes te gaan verkopen en daar alles aan doen wat we kunnen en van tevoren maatregelen nemen. En nu zijn we, ik hoop dat het nog niet zo ver is, volgens mij doet de gemeente alles wat hij kan en dat steunen wij ook. Maar volgens mij moeten we er alles aan doen om het te voorkomen dat het ooit weer gebeurt. Dat begint ook bij de vertegenwoordiging van huurders. Want het is toch te gênant voor woorden dat de klantenadviesraad van de vier in heeft gestemd met de verkoop van de woningen van het Pepergasthuis. En hoe komt dat? Dat komt omdat die verhuurdersvertegenwoordigers, dat zijn geen nare mensen, maar die zijn onderdeel van een woningbouwcoöperatie. Dat moeten we los trekken. Er moet een onafhankelijke huurdersorganisatie komen door de hele stad, door de hele gemeente. Of misschien voor Haren en de dorpen in Ten Boer een andere manier. Maar er moet één onafhankelijke huurdersorganisatie komen die niet onder de woningbouwcoöperaties valt. Het aantal onttrekkingsvergunningen is in 2017, 2018 en 2019 nul geweest. Dat is een groot compliment aan deze gemeenteraad, een groot compliment aan dit college en een nog groter compliment aan de bewoners die zich er jarenlang voor hebben ingezet en die dat politiek mogelijk hebben kunnen maken. Dat betekent niet dat alle problemen op de woningmarkt als het voor jongeren en studenten gaat opgelost zijn. Wat de SP betreft moeten we daarom een verhuurdersinspectie invoeren, want inderdaad jongeren en studenten zijn bang om klachten in te dienen omdat ze inderdaad te maken hebben met intimiderende huurders. Een verhuurdersinspectie kan ervoor zorgen dat verhuurders die zich misdragen beboet worden en wat de SP betreft zelfs onteigend. Als we daar naartoe kunnen, zou dat een grote stap vooruit zijn. Voorzitter, voorstel 9. We moeten overgaan naar individuele huurcontracten. Dus dat je niet als studentenhuis of jongerenwoningen vier mensen in een huis hebben waarbij één iemand de huur moet innen namens de huisbaas. Nee, iedereen moet een individueel huurcontract krijgen. Gebeurt per 1 januari in Amsterdam. Kunnen we hier zo invoeren. De vrije huursector. Goed plan van de Partij van de Arbeid om die hoge huren te gaan beperken. De SP stelt het maximum op 900. We willen heel graag 900 euro per maand. We zouden graag van het college willen horen wat ze daaraan gaat doen en wat de mening daarover is. Dan moeten er ook echt meer betaalbare koopwoningen komen. Als je nu kijkt in de stad waar de woningen worden verkocht. En ik noem maar even de rand van de Oosterparkwijk bij de Florakade. Ik kan geen gezin bedenken die daar de woningen kan kopen. Die woningen zijn hartstikke duur. De huur is daar heel erg hoog. Maar ook de koopprijzen zijn echt absurd duur. Dan een woonplicht moet worden ingevoerd. Ik ben ondertussen bij 12. Dat moeten we niet alleen gaan onderzoeken. Dat moeten we gaan doen. En tot slot. Misschien een beetje een bijzondere, maar we hebben de afgelopen jaren de regel gehad dat we een compacte stad willen zijn. Dat kan. En als ik de cijfers bekijk naar wat er nodig is een aantal woningen en wat er gebouwd gaat worden de komende tijd, dan is dat best indrukwekkend wat er gebouwd gaat worden. Maar de vraag rijst wel, hoe lang kunnen we volhouden dat we een compacte stad zijn? En dan kun je inderdaad gaan bespreken in een nota hoogbouw. Maar de SP wil ook heel graag voor de middellange en de langere termijn kijken welke gronden we buiten Suikerunieterrein en het Eemskanaalzone nog meer zouden en de Hel3 nog meer zouden moeten gaan ontwikkelen, omdat de vraag naar woningen in de stad Groningen, en ik heb het voornamelijk even over de stad Groningen op dit gebied, echt zal blijven toenemen en niet gaan afnemen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Rustenbiel, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, laatst las onze fractie een erg zorgelijk bericht op RTV Noord. In de recente nieuwbouwplannen is één woning voorzien in het goedkope segment, worden er 167 gebouwd in het middensegment en krijgt het dure segment er 766 woningen bij. De Rijksuniversiteit zei in dat bericht tegen TV Noord, de middenklasse kan in Groningen geen huis meer kopen als ze niet zelf al een huis hebben. Het college refereert vooral aan doorstroming. Bouwen in het hogere segment maakt goedkopere woningen vrij. Dat is deels waar, maar als jij nog geen eigen bezit hebt en nieuw bent op de woningmarkt, dan gaat het principe voor jou eigenlijk helemaal niet op. Jonge gezinnen trekken daardoor de stad uit en op termijn komt daardoor het principe van de ongedeelde stad wel onder druk te staan, want dat zal de samenstelling van wijken en straten veranderen. Dus wij hadden eigenlijk in dit meerjarenplan wonen van het college veel meer aandacht verwacht voor het middensegment. Mijn fractie weet natuurlijk ook dat het heel erg lastig is om invloed te hebben op projectontwikkelaars die huizen bouwen in een stad. Maar goed, het begint wel bij eigen ambities en opvattingen. Via anterieure overeenkomst of misschien bij grondprijzen zijn er vast wel gesprekken mogelijk. Want we praten ook met ontwikkelaars en bouwers over natuurinclusief bouwen en bijdrage aan openbare ruimte. Dus dit gesprek kan volgens ons prima gestart worden.
Meneer Rustenbiel, de heer Dijk.
Voorzitter, hoor ik nou D66 pleiten voor harde voorwaarden en afspraken voor bouwers of bij bouwers als zij grond gaan ontwikkelen? Want dat zou het echt een nieuwe insteek zijn waar ik heel positief verrast over ben.
Ik zou graag willen dat het begint bij dat het college stevige ambities formuleert op het gebied van bouwen voor het middensegment. En dan kunnen die gesprekken misschien plaatsvinden en misschien wordt het ook wel dwingend. Wij willen overal wel over nadenken. Maar het begint wel even bij een wat duidelijker verhaal van het college wat de inzet is voor het middensegment. Natuurlijk is de uitbreiding van het sociale segment ook belangrijk en we zijn er ook wel trots op.
U was nog niet helemaal klaar, de heer Dijk heeft nog een aanvullende.
Ja, voorzitter, de ambitie stellen en het gesprek aangaan. Ik geloof eerlijk gezegd dat het college die ambitie best wel heeft en dat het gesprek ook best aan wil gaan. Maar ontwikkelaars hebben natuurlijk wel.
Wilt u wel kort, niet een hele visie, maar een korte vraag.
Euro's in de ogen. Maar hoe denkt u dat gesprekken ertoe zullen leiden dat ook echt gebeurt wat er gebeuren moet?
Nou, kijk, als de grond van de ontwikkelaar is, dan is het lastig. Maar als de grond van de gemeente is, dan ben je natuurlijk zelf aan de bal om voorwaarden te stellen over welke ontwikkeling je daar wel of niet wenst. En dat is allemaal niet makkelijk en ik weet dat de praktijk heel erg weerbarstig is, maar wij zien wel dat de nood nu aan de man is in de stad. Ja, uitbreiding van het sociale segment, natuurlijk heel belangrijk en uitstekende inzet van het college, ook met de prestatieafspraken. Maar goed, het is een doelgroep die relatief niet voor iedereen is en daarom vinden wij het belangrijk dat het middensegment meer aandacht krijgt. En wij vinden ook dat het college wel veel aandacht heeft voor alternatieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld tiny houses en woonboten. Natuurlijk is het leuk dat vrijgevochten types een plek hebben in de stad, maar wij hebben liever dat de ambtelijke inzet wat meer gericht wordt op de wat grotere groep die echt de hulp van de gemeente kan gebruiken. Want dat geldt voor mensen die in tiny houses willen wonen of op een woonboot. Ja, die hebben helemaal niet per se de gemeente heel erg nodig. Dus laten we de accenten wat te verleggen. Daarom was onze vraag aan het college, kunnen wij in de woonvisie stevige ambities voor het middensegment verwachten?
Dank u wel. Wie kan ik vervolgens het woord geven? Mevrouw Moorlach van de ChristenUnie.
Ja, bedankt voorzitter. Voor ons ligt het meerjarenprogramma Wonen en wat de ChristenUnie betreft is het een mooi programma. We hebben het idee dat er aandacht wordt geschonken aan de juiste zaken. Er wordt vaak gesproken over sociale huur en we zien ook dat het steeds beter mogelijk lijkt om de norm van 30% sociale huur te bereiken. Dus dit is een goede zaak. De afspraken die hierover gemaakt worden met de woningcorporatie zien er veelbelovend uit. We lazen dat er gekeken gaat worden naar het opnemen van 30% sociale huur in bestemmingsplannen. En we wachten dit met interesse af en horen graag wanneer hier vorderingen in zijn. Het stuk beschrijft ook weer een kwetsbare groep binnen de sociale huur. Jongeren en alleenstaande gezinnen blijken het vaakst betaalproblemen te hebben. Er wordt gestreven naar het beter toewijzen van een passende woning. Dit is een mooi streven. De ChristenUnie vraagt zich wel af of het haalbaar is. We horen dat het erg lastig is om onder de hoogste sociale huurnorm te bouwen, gezien de huidige bouwkosten. We maken ons zorgen om juist deze kwetsbare groep binnen de sociale huur. Zorgt het feit dat er voornamelijk bij gebouwd worden binnen het hoogste segment er niet voor dat er minder betaalbare woningen zijn voor juist deze kwetsbare groep. We willen vragen aan het college dit goed in de gaten te houden en wanneer nodig is hier ook in te grijpen. De gemeente wil zich inzetten voor bijzondere woonvormen. En ze zijn hierover ook in gesprek met wooncorporaties. Het is mooi dat de gemeente deze houding heeft. We merken nog altijd wel dat wanneer we in gesprek zijn met mensen die een gemengde woonvorm zouden willen realiseren, dat het proces lastig blijft. Voornamelijk de verbinding tussen de technische harde kant en de sociale zachte kant lijkt hierin lastig te vinden. We vragen het college hier scherp op te zijn en zouden graag nog eens verder in gesprek willen over mogelijkheden die binnen dit gebied liggen. Dank u wel.
Fijn, dank u wel. De heer Van der Laan en daarna de heer Van der Laan, Partij van de Arbeid.
Hartelijk dank, voorzitter. Het aantal woningen in de gemeente Groningen stijgt. In de afgelopen 2 jaar zijn er ruim 2000 woningen bijgekomen. Dat is hartstikke goed. Alleen het is op dit moment natuurlijk lang niet genoeg om aan de alsmaar groeiende vraag tegemoet te komen. Stadsblog Schrik omschrijft hierover uitpuilende wachtlijsten, meer dan 100 reacties per woning en prijzen die door het plafond schieten. We raken nu al geconfronteerd met excessen zoals het opbieden om een woning te mogen huren en platformpjes die mensen laten betalen die naar een woning zoeken, terwijl die platforms zelf alleen maar gebruik maken van gratis bronnen, nepperij dus. Wij zijn altijd voor bijbouwen geweest, dat zijn we allemaal hier, maar wat ons betreft moeten we nu ook echt gaan ingrijpen in de woningmarkt om ervoor te zorgen dat we de schaarse beschikbare woningen op een eerlijke manier verdelen. Wat ons betreft beginnen we daarmee door in het kader van de woondeal aan de minister het verzoek te doen om een pilot te mogen voeren in Groningen dat we de geliberaliseerde huurgrens verhogen naar 1500 euro. We zien dat er eigenlijk veel te veel geld wordt gevraagd voor appartementen. En als je boven de liberaliseringsgrens zit van 720, mag je eigenlijk vragen wat je wil. Dat is wat ons betreft niet eerlijk. We hebben hiervoor wel de hulp van de minister nodig. Dus we willen de wethouder vragen om dat verzoek in het kader van de woondeal te doen aan de minister van Binnenlandse Zaken. Ten tweede, invoering van een woonplicht. Onderzoek loopt. Ten derde, oprichting van een steunpunt huren naar aanleiding van ons initiatiefvoorstel. We lazen in de brief dat het college dat gaat uitwerken en bij de woonvisie presenteert. Dus daar zijn we benieuwd naar. Dan energiearmoede. De belasting op gas is bij het invoeren van dit nieuwe jaar gestegen. We maken ons zorgen om huurders die in de knel komen, die niet meer rond kunnen komen door de stijgende energielasten. We willen het college ten eerste vragen van, is het college van mening dat zij de problematiek rondom betalingsproblemen en energiearmoede voldoende in kaart heeft? En ten tweede, wat het college gaat doen om ervoor te zorgen dat de verduurzaming en de baten die hieruit voorkomen terechtkomen bij de groep die het meest nodig heeft. En dan rond ik af. Ik sluit me graag aan bij de vraag van GroenLinks ten aanzien van hoogbouw. Ik schrijf graag mee met de SP waar het gaat om de bescherming van monumenten. En ik sluit me ook aan bij de vraag van D66 over de mogelijkheden om meer goedkope koopwoningen in Groningen te realiseren. Dank u wel.
Fijn, dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw De Vries van de VVD.
Dank u wel. Ik wil even beginnen met een vraag. We hebben in mei 2019 ook een meerjarenprogramma vastgesteld tot 2022. En nu weer tot 2022. En vrijwel het hele programma bestaat uit exact dezelfde tekst. En je kan je best doen om dan de verschillen te ontdekken. Maar kunnen we dan niet gewoon de volgende keer verwijzen naar het vorige programma en dan gewoon in 3 A4'tjes aangeven wat er veranderd is? Want dat scheelt voor de ambtenaren een hoop tijd en voor ons ook een hoop leeswerk. Dan de inhoud van dit meerjarenprogramma. De kern is wat ons betreft, er is een tekort op de hele woningmarkt in alle segmenten. Daardoor krijg je problemen, zoals met particuliere beleggers die woningen opkopen, waardoor starters achter het net vissen. En natuurlijk moeten we kijken naar het oplossen van die problemen en het aanpakken van excessen. Maar wat de problemen echt oplost, is bouwen. En dat doen we wat ons betreft nog steeds te weinig, dus daar willen we de focus op hebben. Daarom hebben we nog een aantal vragen voor de wethouder. De eerste is dat in de verouderde afspraken met de regio Groningen-Assen is afgesproken dat we als gemeente jaarlijks 600 woningen mogen groeien. Nou, dat is natuurlijk niet meer realistisch. Dus wij zijn benieuwd hoe er in de regio momenteel gesproken wordt over het woningtekort en hoe we dat als regio met elkaar op kunnen lossen. De tweede is dat we in het programma van 2019 lezen dat er in de komende jaren tot 2030 20.000 woningen bij moeten. En in het huidige programma gaat het ineens nog maar over 15.000. Hebben we dan ineens 5.000 minder woningen nodig? En zo ja, op basis waarvan is dat bepaald? De derde vraag is dat we in het vorige programma lazen dat we eind 2019 het voorontwerp bestemmingsplan en de andere stukken voor het suikerfabriekterrein zouden ontvangen. Nou heeft de wethouder daar in de vorige commissievergadering wat over gezegd en er was iets met een taxatie waardoor we die stukken niet vast hoeven te stellen. Maar volgens mij moeten we uiteindelijk natuurlijk wel een bestemmingsplan vastgesteld worden. Kan de wethouder daar iets over vertellen? Vierde vraag is dat de planning volgens het programma van 2019 was om in 2020, dus dit jaar, 3530 nieuwe woningen te bouwen. En als we nu in het programma kijken, dan zijn er ineens nog maar 3000 woningen. Gaan we dan ineens ruim 10% minder woningen realiseren dit jaar? Kan de wethouder dat uitleggen? En kan hij ook uitleggen wat hij gaat doen om dat op te lossen? En de laatste vraag, de vijfde, is in algemene zin over vertraging van nieuwbouw. Er worden in het programma 2 redenen voor gegeven. Vereiste verkooppercentages en vergunningprocedures. En we willen graag weten of de wethouder ons 1 project kan noemen, 1 concreet project in Groningen waar we vertraging hebben opgelopen door gebrek aan verkoop. En de tweede is de vergunningprocedure. Dat is natuurlijk wel een risico, maar daar kan de wethouder gelukkig wat aan doen. Wat gaat hij doen om belanghebbenden en belangengroepen voor de planontwikkeling beter te betrekken, zodat we minder vertraging oplopen en is hij ook bereid om hier intensiveringsmiddelen voor in te zetten? De conclusie is wat ons betreft dat er nog steeds relatief weinig geld naar het faciliteren van groei gaat, terwijl dit toch echt de grootste uitdaging is. En we hopen dat de wethouder die uitdaging serieus blijft nemen.
Fijn, dank u wel. Meneer Rossewiel, u heeft nog een vraag aan mevrouw De Vries?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, D66 is benieuwd of als wij zeg maar de groei meer zijn gang laten gaan, of u dan niet de zorg van D66 deelt, dat we vooral heel veel dure woningen erbij krijgen en dat er eigenlijk een wat steviger inzet mag zijn voor woningen in het middensegment. Deelt u die zorg?
Ja, die zorg delen we zeker. Wij vinden ook dat er echt stevig inzet moet zijn op het middensegment.
Wie kan ik verder het woord geven? De heer De Haan van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn fractie kan zich grotendeels vinden in dit meerjarenprogramma. En we zijn er ons van bewust dat er ook nog een nieuwe woonvisie verschijnt. Maar toch hadden we gehoopt dat er een aantal onderdelen wat meer aandacht zouden krijgen. En die zou ik graag aanstippen. Ten eerste mist het CDA wat meer specifiek beleid op de woonbehoeften van ouderen. Het lijkt nu vooral te gaan over wonen en zorg. Maar er zijn veel meer ontwikkelingen. Bijvoorbeeld nieuwe woonvormen waarbij ouderen gezamenlijk gaan wonen. En hier vaart achter zetten lijkt ons een goed idee. Voor deze initiatiefnemers, maar ook omdat dit weer zorgt voor extra doorstroming. En daarnaast vinden wij de tekst over bouwen in de dorpen, Haren en Ten Boer daarbuiten gelaten, die vinden we wat behoudend. Er kunnen toch in samenspraak met de dorpen toch wel gekeken worden naar kleine uitbreidingsplannen. Bijvoorbeeld kijk naar een dorp als Thesingen. Een dorp met een klein dorpsschooltje wat onder druk staat. De leefbaarheid staat onder druk, de verenigingen daar. Er komen steeds minder gezinnen te wonen. En wij zijn benieuwd of er toch niet gekeken kan worden of eventueel dat soort dorpen ook uitgebreid kunnen worden. Daarnaast vraagt onze fractie zich af, een beetje aansluitend bij de vragen van de VVD, en ik begin nu wat over mijn cijfers te twijfelen, maar vraagt mijn fractie zich af of we nou echt wel goed op schema lopen met de bouw van nieuwe woningen en de planning voor de komende 10 jaar. We lezen dat we in 2030 15.000 extra woningen moeten hebben in onze gemeente, maar het tempo is 600 per jaar, met uitzondering van de eerste paar jaar wanneer er 3.000 woningen opgeleverd gaan worden. De vraag van mijn fractie is, komen we dan wel aan de benodigde woningen? En waarom wordt er in dat licht bijvoorbeeld niet de ontwikkeling van de held sneller opgepakt? Tot slot een vraag over het opzetten van een stedelijk fonds waaruit noodzakelijke investeringen gefinancierd kunnen worden. Dit is toch precies waar het SIF voor is en dit zou gevuld moeten worden vanuit de grondexploitaties. Waarom lezen we nu in dit programma dat er een extra fonds nodig is, of begrijpt mijn fractie dat verkeerd? Dank u wel.
Fijn, dank u wel. Wie kan het volgens het woord geven? Mevrouw Sloot van Stadspartij.
Voorzitter, dank u wel. Een aantal vragen zijn al gesteld, dus ik ga gewoon maar met de deur in huis vallen. Vanaf dit jaar, 2020, mag er volgens een oude raadsafspraak in Haren gesproken worden met de rug, met betrekking over eventuele ontwikkeling van de ruggrond, de biotoop, biologisch centrum en de hortus. Is het mogelijk om daarbij in een zo vroeg mogelijk stadium de raad toch een stukje invloed te laten uitoefenen, waarbij bijvoorbeeld de hortus behouden kan blijven? Want wij weten dat mensen in Haren dat heel graag zouden willen en wij denken dat het voor de hele gemeente gewoon een goede trekpleister is die behouden zou moeten blijven. Verder vragen wij ons af of er, als er dan nog niet gesproken zou zijn met de rug over dit gebied, of er dan in ieder geval wel gesproken is over een Oost-West-verbinding om de druk op Haren-Noord, waar enorme behoefte is aan de ontsluiting, om die op te lossen, want dat kan alleen middels een Oost-West-ontsluiting. Wij hebben vorig jaar gevraagd aan u met betrekking tot de planningslijst over de nog te bouwen huizen in Haren. U had het toen over dat het er nog 500 moesten zijn. Ik heb uiteindelijk ook een mail ontvangen waar die 500 waren onderbouwd, alleen ze kloppen niet. U refereert eraan aan de oorspronkelijke regioafspraak uit 2014, een totaal aantal van 768, maar alleen al in Oosterhaar zijn er al 500. In Haren-Noord zijn er al 553 gerealiseerd. Nu nog maar 60. De Westerholm en Zin vallen daarbuiten, omdat het zorg betrof. Dus wij zijn heel erg benieuwd waarom er nu nog 500 over zijn en waar die dan gebouwd gaan worden. En is het dan mogelijk om de raad die planningslijst te laten inzien of toe te zenden? Een up-to-date planningslijst. Ten aanzien van de opmerking over senioren en oudere woningen sluiten we ons graag aan bij het CDA. Ten aanzien van de prestatieafspraken vroegen wij ons af of het mogelijk was om in de toekomst vooraf het tekenen van de prestatieafspraken in commissieverband of raadsverband deze met de raad te bespreken. We weten dat het een collegemandaat is, maar we denken dat het goed zou zijn omdat we dan ook mensen kunnen laten inspreken op zo'n moment en dat we toch als raad misschien enigszins zouden kunnen sturen als wij dat zouden wensen. In Haren was dit een goed gebruik en in het collegeprogramma staat dat jullie willen leren van de dorpen. Ten aanzien van de andere prestatieafspraken, het bouwen van de sociale woningbouw. In Glimmen wordt al een hele tijd gewacht op een oplossing voor de Dennenlaan. Woonborg heeft geen geld. Wat kunnen wij als gemeente daaraan doen? Want daar is een enorme behoefte aan. Daar is plek en daar is de mogelijkheid. Dan zouden wij graag willen weten hoe het zit met de zorg die de woningcorporaties hadden ten aanzien van de 900.000 euro extra OZP die zij moeten betalen en hoe die eventueel wel of niet worden doorberekend aan, aan huurders. Zij hebben aangegeven in de tijd dat ze daardoor minder kunnen bouwen. Wat zijn daar de afspraken over die u met hen concreet kan maken voor de komende tijd? Want dat vinden wij wel een zorg. Dan heb ik nog één vraag en dat betreft toevallig ook Glimmen, maar dat betreft een ontwikkeling. Dat is de oude kapel aan de Beukelaan. Daar is al tijden ligt daar een plan, er wordt niet gebouwd. En ja, daar komen toch allemaal extra woningen bij, weliswaar in een wat duurder segment. Maar goed, dan kunnen mensen uit een goedkopere woning misschien weer gaan verschuiven. En dat zou wel, dus misschien kunt u daar wat over zeggen waarom daar nog steeds niet is gebouwd. En dat waren mijn vragen.
Fijn, dank u wel. Wie kan ik vervolgens het woord geven? Mevrouw Berenschot van Student en Stad.
Ja, voorzitter, dank u wel. En dank aan het college voor deze uitgebreide stukken. Mijn fractie kan zich vinden in de speerpunten zoals gesteld door het college. En we zijn met name te spreken over de inzet op sociale en middenhuur, waar wij nog wel veel uitdagingen zien. Onze fractie heeft nog wel een aantal vragen over verschillende onderwerpen. Allereerst werd in het meerjarenprogramma Wonen aangegeven dat de druk op de beschikbaarheid van onze sociale huurwoningen toeneemt, onder andere door de grote groepen jongeren en kwetsbare doelgroepen die we in de gemeente een plek willen geven. Daarom zouden wij nogmaals aandacht willen vragen voor het ontkameringsbeleid, waarbij particuliere huiseigenaren worden gestimuleerd bestaande kamers om te zetten naar grote appartementen. Tegelijkertijd worden er namelijk weinig tot geen onttrekkingsvergunningen meer gegeven. En uit het stuk blijkt dus nu dat grote groepen jongeren bijdragen aan de druk op de markt voor sociale huur. En dus daarbij onze vraag nogmaals aan het college waarom dit beleid wordt gehanteerd. Verder wordt aangegeven dat op de Zerdencampus jongerenhuisvesting gerealiseerd gaat worden. Mijn fractie staat achter dit idee, maar we zouden graag zien dat hier niet alleen maar jongeren gehuisvest gaan worden om zo ook ongedeeld stad te krijgen.
Meneer Dijk heeft daar een vraag over, mevrouw Beerschot.
Voorzitter, ik weet dat studenten en stad ook niet onder een steen heeft geleefd. Maar als u zegt van ja, we moeten weer onttrekkingsvergunningen gaan verlenen, oftewel we gaan huisjesmelkers weer meer ruimte geven om jongeren uit te buiten. Wat voor voorwaarden zal u daar dan aan gaan stellen? Ben ik toch nieuwsgierig naar, en ik weet dat u dit standpunt nooit gaat loslaten. Dus dan ben ik toch even nieuwsgierig. Zegt u gewoon, hoppatee, we vergunningen gaan verstrekken en we zien wel. Of zegt u, nou, er moeten een aantal voorwaarden aan worden gesteld.
Nou, volgens mij heb ik nooit gezegd dat ik wil dat er meer onttrekkingsvergunningen uitgegeven gaan worden. Ik heb het gehad over bestaande huizen waar kamers worden weggehaald. Komen uiteindelijk minder kamers. Dat zorgt voor jongeren die dan uiteindelijk op zoek gaan naar sociale huurwoning. Meer druk op de sociale huurmarkt. Dat staat ook in dit stuk. Daar heb ik het over.
Oké, dus als ik het goed begrijp is het standpunt van Student en Stad niet meer dat we onttrekkingsvergunningen niet meer hoeven te gaan verstrekken. Want dat zei u namelijk vroeger altijd, dat we moesten ophouden met het verbieden van het verlenen van vergunningen voor kamerverhuur. Maar dat heeft u nu losgelaten.
Sorry, kunt u die vraag herhalen?
Misschien kun je...
U zei eerder altijd dat u het beleid van de gemeente niet goed vond en dat u vond dat er weer kamerverhuurvergunningen moesten worden verstrekt. En als ik nu naar u luister, dan zegt u dat niet meer zo is, dat u het niet meer hoeft.
Nou, daar heb ik helemaal niks over gezegd. Dat is een heel andere discussie. We hebben het nu over bestaande onttrekkingsvergunningen, waar een x-aantal kamers is. Daar komen uiteindelijk minder kamers door dit beleid. En die jongeren die dan dus uit die kamers komen, die gaan de sociale huurmarkt op. Daar heb ik het over. Ik heb het niet over onttrekkingsvergunningen gehad. Waar zat ik ook alweer? Als volgende wordt er aangegeven dat er weer gaat worden ingezet op goed verhuurderschap en de uitvoering van het nieuwe vergunningsstelsel voor kamerverhuur. Ons is ter oren gekomen dat er weinig meldingen binnenkomen. Wij zouden dus graag een update ontvangen over hoe het daar nu mee staat en wat de reden kan zijn dat er weinig meldingen komen. Dan zegt het college graag te willen verduurzamen, wat wij een mooie doelstelling vinden. Echter lijkt er nu waarschijnlijk veel gesjoemeld te worden met energielabels op de huurmarkt. Onze vraag aan het college is dus in hoeverre er goed zicht is op welke panden verduurzaamd moeten worden en of dat dan vervolgens ook daadwerkelijk gebeurt. Graag reactie van de wethouder. Als laatste wil ik me wel graag nog aansluiten bij de SP. Wat betreft het instellen van individuele huurcontracten voor panden waar kamers worden verhuurd. Dank u wel, voorzitter.
Fijn, dank u wel. Wie kan ik vervolgens het woord geven? De heer Van Kesteren.
Dank u wel. Voorzitter, De PVV is voor het inzetten van wat het college al doet op goede en betaalbare woningen. Daar hebben we wel vertrouwen in. Maar als ik dan lees dat er ook sprake is van een bezuinigingsopgave, ja, dan moet ik toch opmerken dat dat wat mij betreft en wat ons betreft niet aan de orde is. Omdat naar onze idee het geld ook verkeerd wordt uitgegeven. Bijvoorbeeld paddenpoel van het gas af en andere dure en contraproductieve duurzaamheidsprojecten. Die toch ervoor zorgen dat een belemmering is op die woningmarkt. En vooral de nieuwbouw. Dan heb ik nog een aantal vragen. Want die projecten, de zogenaamde WGP-projecten, weggegooid geldprojecten, daar moeten we eigenlijk mee kappen. Nog een aantal vragen. Wat verstaat het college onder een realistische route naar een CO2-neutrale woningvoorraad? Nou ja, de PVV vindt daar weinig realistisch aan als betaalbaarheid leidend is, zoals wordt gezegd. En dan wil ik er ook op wijzen dat vergelijkbaar beleid elders in Nederland mislukt is. En Groningen gaat dat nog eens even dunnetjes over doen. Ja, daar zou ik graag uitleg van willen hebben van het college, wat het college bezielt. En waarom men de illusie heeft dat dat in Groningen wel zou kunnen slagen. Ik sluit mij aan bij de VVD, die zegt bouwen, bouwen, bouwen. Maar ja, dan krijg je weer het fenomeen, die papieren, de gecreëerde papieren werkelijkheid, stikstofwerkelijkheid, ja, die gooit dan weer roet in het eten. Heeft het college daar ook een idee over? En kijk, de intentie van het college is goed, dat men wil bouwen en veel woningen beschikbaar wil laten komen voor een grote groep mensen in deze gemeente. Maar ja, er zijn allerlei oorzaken dat dat toch belemmerd wordt. En dat is dat duurzaamheidsbeleid en ook die absurde stikstofregels. Dank u wel.
Dank u wel. Je kan ook vervolgens het woord geven, mevrouw De Vrede van Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. De geld is tegenwoordig geen smeerolie meer in het uitruilen van goederen en diensten, zoals het ooit begon. Maar eigenlijk een spaak in het wiel van het maatschappelijk leven, zoals bijvoorbeeld in het geval van de huizenbeleggers. Gelukkig heeft dit de aandacht van het college. En de Partij voor de Dieren staat achter oplossingen als de woonplicht of uitbreiding van het puntensysteem om hier iets aan te doen. Het college zet in op middenhuur. Dan kom je uit op prijzen soms van 1200 euro van een twee-kamerappartement. De Partij voor de Dieren vindt dat wel erg veel geld en denkt dat dat voor weinig mensen haalbaar is. En wij willen graag een volledige inzet op sociale huur. Kan de wethouder, die toch een rood hart lijkt te hebben, hier niet iets aan doen, aan dit streven? Het CDA vroeg ze net aandacht voor bouwen in de dorpen. Bij een dorpenvisieavond in Ten Boer. Wethouder Jongman was daar ook bij. En de Partij voor de Dieren dus ook. Vertelde een jongere dat hij eigenlijk, net als veel vrienden van hem, wel graag in Ten Boer zou willen blijven. Maar vanwege het gebrek aan huurwoningen naar de stad verkasten. En hij wou dat graag anders. En ik denk dat dat een terechte vraag is. Kunnen we ook in de dorpen wat meer huizen bouwen? Wat we hebben gezien in het afgelopen jaar is dat er bij bouwprojecten weer veel groen is verdwenen. Ondanks alle mooie ambities. De Partij voor de Dieren en GroenLinks, en vandaag was de Partij van de Arbeid er ook bij, die zijn bezig met een initiatiefvoorstel, natuur inclusief bouwen. We lezen hier in het raadsvoorstel ook dat het college daar aan zit te denken. Nou, dat komt dus hartstikke goed uit. Dus hopelijk kunnen we daarin wat bereiken de komende jaren. Het is wel duidelijk dat het nog wel anders moet. Via de mail kregen we zo net allemaal nog een vraag van iemand onder andere over slakkenhuizen. Alleen al vanwege de prachtige term verdient dit natuurlijk toch de aandacht. Speciale huizen voor mensen die niet permanent op één plek kunnen blijven, maar een enorme innerlijke behoefte hebben om wat rond te dwalen. Kan het college daar iets over zeggen? Is dat bekend? Verder staat in het stuk toch nog steeds een inzet op meer studenten.
Mevrouw de Vrede, u heeft nog een vraag van de heer Rustebiel. Oh.
Is er nou, sorry hoor, maar is er nou werkelijk bedoeling dat het college zich gaat moeien met de innerlijke behoeften van deze mensen met hun slakke huisjes? Of zouden we ons beter kunnen focussen op de belangrijkste doelgroepen die nou in de knel zitten in de woningmarkt?
Nou, meneer Rustebiel, ik geloof best wel dat D66 een partij is die graag aandacht besteedt aan mensen met een meer dan gemiddeld inkomen. Maar de Partij voor de Dieren is en gelukkig ook andere politieke partijen van mening dat een gemeentelijk college ook oog moet hebben voor de zwakkeren in de samenleving. En dus ook voor mensen die vanwege psychische problemen er niet zo goed tegen kunnen om continu op één plek te wonen, maar behoefte hebben aan een mobiele woning. Wij willen dus geen inzet op meer studenten. Wij vonden de opmerking van de SP over...
Mevrouw de Vrede, de heer Van der Laan heeft toch nog een vraag.
Even een vraag ter verhelding, want ik hoor mevrouw de Vrede praten over slakkenhuisjes. Maar bedoelt, heeft u het bij mobiele woningen dan over woonwagens? Of moet ik dan aan een andere woonvorm denken? Pipowagens?
Daar heb ik geen antwoord op, maar ik hoop dat het college daar wat duidelijkheid over kan bieden. Oké. Okay. Wordt vervolgd. De opmerking van de SP over het verplicht stellen van individuele huurcontracten voor studenten vonden wij een hele goede. Daar horen we graag ook wat meer over. En dan de kwaliteit van de huisvesting voor jongeren zou omhoog moeten. Omdat er nu vaak sprake is van onzelfstandige kamerverhuur. Ja. Wij kregen wel een beetje de associatie dat je dan in plaats van nog een redelijk betaalbare kamer in een huis waar je met z'n allen keuken en toilet deelt, wat eigenlijk gewoon is in je studententijd, dan kan het toch allemaal nog wel, dat je dan wel een groot aanbod krijgt van hele dure zelfstandige appartementen die toch voor veel studenten in de praktijk onbetaalbaar zijn en die we kunnen leiden tot een misschien toch een tekort. Nou ja, dit graag nog wat toelichting van de wethouder op dat streven, want dat had niet gelijk onze instemming. En tot slot, de compacte stad. Ja, op zich mooi, maar ik hoorde dus net ook iemand anders over. Lijkt wel een beetje op zijn grenzen te lopen. En wat we nu zien natuurlijk is dat die inbreiding ook wel ten koste gaat van het groen in de stad en van ruimte die je gewoon nodig hebt om nou ja, te leven, te zitten, te spelen, te sporten. Maar ook van het binnenstedelijke groen, de kleine stepping stones die niet zozeer in de stedelijke ecologische structuur horen. In hoeverre kunnen we ook wat verder inbreiden op industrieterreinen? Wat staat daar leeg? Is dat ook nog een mogelijkheid? En dan helemaal tot slot in de prestatieafspraken die gemaakt zijn met woningbouw, met de woningcorporaties. Daar staat wel van alles in over de energietransitie, maar er staat niets in over groen. Terwijl natuurlijk ook die woningcorporaties heel veel huizen hebben met tuinen en daar ook best wel veel in doen. Dus wij zouden heel graag willen dat het college in die prestatieafspraken ook wat afspraken opneemt over dat tuinen niet gelijk worden leeggehaald als er een verhuurder vertrekt. En dat corporaties ook inzetten op groen en niet op verstening. Dank u wel.
Fijn, dank u wel. Dan wil ik de heer Mellies nog graag het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Zoals de VVD al zei, het voelt wel een beetje als een déjà vu om zo snel al een nieuwe woonvisie vast te moeten stellen. Naast de gebruikelijke betoog tijdens het jaarverslag. Kort bekrachtig, we hebben er oprecht veel vertrouwen in dat er rap wordt bijgebouwd voor een diverse groep mensen. Ten aanzien daarvan staan wij achter de visie zoals deze voor ligt. Niks nieuws. Wel viel ons een onderdeel op waar we graag meer uitleg over zullen willen hebben. Want er staat, van de 120 meldingen van overtredingen van de verhuurdersvergunning van studentenkamers, wordt er niet gezegd of er al maatregelen zijn getroffen. Wel wordt er verdedigd dat het toch moeilijk blijkt om bewijsmateriaal te verzamelen om actie te ondernemen. Heel concreet zien we dus van de 120 meldingen niet terug dat er daadwerkelijk vervolgstappen zijn genomen. Zijn deze wel genomen of missen we dan toch ergens de daadkracht aan onze zijde? moeten we meer kunnen doen om meldingmakers de zekerheid te geven dat het doorzetten het verschil maakt. Immers, 120 is een heel groot getal. En als daar niet één succes op te boeken is, dan biedt het weinig hoop. Verder werd er ook gezegd dat de piekopvang van internationale studenten niet geweldig geregeld was qua online communicatie. Dat voegen we zelf toe. Ik heb zelf nog gepoogd om nieuwe internationale studenten op weg te helpen. Maar zelfs ik als inheemse Groninger kon niet helemaal met zekerheid zeggen waar studenten opgevangen konden worden en hoe dit aansluit op een vervolgverblijf. Een website was er wel, maar gaf weinig zekerheid. Dit werd ook heel erg onderschreven door studenten die ik gesproken heb vlak na die tijd. Herkent de wethouder zich ook in deze signalen? Convenantpartners, lezen wij, zijn het niet eens met de noodzaak voor piekopvang en zien liever meer structureel aanbod. Wij ook. Maar niet zolang buitenlandse studenten niet vooraf zekerheid kunnen krijgen over een verblijf in dit aanbod, onder realistische, nette voorwaarden. Zolang dit nog niet in orde is, nemen wij ook aan dat de convenantpartners zich ook neerleggen bij de realiteit en zich blijven focussen op oplossingen. Verder hebben wij vooralsnog zorgen over het aanbod van urgentiewoningen. Hebben mensen die in vechtscheiding liggen of om welke reden dan ook urgent uit huis moeten, hier in Groningen wel tijdig kans op een woning in onze gemeente? Ik kon niet gewoon snel terugvinden hoe het daar momenteel voor staat. En dat is maar mijn vraag of hoe lang de wachttijd daar ongeveer voor staat. Dank u wel.
Fijn, dank u wel. Dan heb ik de indruk dat iedereen het woord gevoerd heeft, of iedere fractie het woord gevoerd heeft, laat ik het zo zeggen. Geef ik nu het woord aan de wethouder. Die ik vraag om al deze papieren die hier nu liggen toch in een redelijk overzichtelijke tijd af te werken.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga het proberen. Want ondanks dat op zich de woordvoeringen compact waren, zijn er toch wel heel veel verschillende thema's aan de orde gekomen. Dus ik probeer er zoveel mogelijk op te beantwoorden. Er zitten ook een aantal vragen bij waarvan ik denk, die kunnen wellicht, wat technisch karakter, die kunnen misschien nog in één beweging, als die niet aan toekomt, schriftelijk nog van een antwoord voorzien. Maar ik probeer zoveel mogelijk te beantwoorden. Eerst een aantal hoofdthema's die in het meerjarenprogramma aan de orde komen. Laat ik met een procesopmerking beginnen. Een paar partijen hebben daar opmerkingen over gemaakt. Van, ja, het lijkt wel heel erg op het meerjarenprogramma van een half jaar geleden. Ik denk dat het ook geldt voor de andere meerjarenprogramma's. Dat klopt. Dat heeft natuurlijk een beetje te maken met het tijdsritme wat we hadden. Het is wel een werkwijze die we natuurlijk al een tijdje hebben. Hè, dat we proberen elk jaar met een soort voortschrijdend inzicht de komende jaren die meerjarenontwikkelingen te beschrijven. Maar ook het college zelf was bij het vaststellen van deze meerjarenprogramma's kwam zelf ook tot de conclusie, misschien moeten we de volgende keer de meerjarenprogramma's aan het eind van dit jaar, als ze naar u worden gestuurd, aan de ene kant de zaken wellicht wat compacter maken, maar ook voor u wat inzichtelijker maken waar zijn nou de grote verschillen in, zodat het ook, en wat ook mevrouw de Vries min of meer suggereerde, zodat voor u de behandeling ook wat scherper kan. Dus dat is een suggestie die we zeker mee zullen nemen. Daarnaast is het natuurlijk niet zo dat wij nu een woonvisie maken. Die woonvisie wordt dit jaar, dat is een veel breder verhaal, wordt dit jaar wel gemaakt. En betekent dat ook heel veel opmerkingen die door u gemaakt zijn natuurlijk daar ook bij uitstek in de plek krijgen. Bijvoorbeeld de 13 punten van de heer Dijk, waarvan ik een heel groot deel, zeg ik nu alvast, wel degelijk zullen aansluiten bij de manier waar wij als college nu ook denken over de toekomst van de woningmarkt, of liever gezegd de volkshuisvesting in onze stad. In onze gemeente, dat is nog beter dan onze stad. Want daar, om maar mee te beginnen, een paar keer is de term compacte stad gevallen. Het is natuurlijk niet alleen maar een compacte stad, maar ook compacte dorpen. Ik vond het wel interessant dat een aantal van u daar opmerkingen over maakte. Dat gaat eigenlijk nog veel verder dan natuurlijk alleen het woonbeleid. Maar van waar zijn op een gegeven moment nou die grenzen van die compacte stad, om daar maar mee te beginnen. Aan de ene kant is er natuurlijk, zijn er in die stad zijn er grenzen. In de zin dat je op een gegeven moment, even reageerend ook op mevrouw De Vrede, wat wij natuurlijk vooral ook doen is bouwen op industriegebieden en voormalige industriegebieden. Ik kan me niet heugen dat wij echt in parken of echt groen in de stad aan het bebouwen zijn, juist niet. Dat is juist op gericht om dat groen en ook in de omgeving te behouden. Maar het kan zeker als je op lange termijn kijkt, komt er een vraag van ja, hebben we nog een plek in de stad? En er zijn de uitbreidingsgebieden ook vol en dan kom ik tot het punt van de heer Dijk van ja, wat daarna? En natuurlijk is dat de komende 10 jaar wellicht nog niet aan de orde, maar je moet wel de komende 10 jaar daarover nadenken. En wat betekent dat ook in relatie tot de regio? Dus dat zijn hele goede vragen die niet alleen hier in deze gemeente beantwoord moeten worden, maar in een breder regionaal verband. En wij zullen die, en daar zijn we ook al mee gestart, in het regioverband ook die discussie gaan voeren. Hoe ziet die regio Groningen-Assen er nou uit over zo'n 20, 30 jaar? Wat betekent dat voor woningbouw? Wat betekent dat voor het verkeer? En wat betekent dat ook voor bijvoorbeeld economie en natuur? Dus die discussie komt zeker nog terug en terecht dat hier wordt geagendeerd. Zoomen we echt in op de woningmarkt zelf, dan kunnen we rustig stellen dat we in Nederland en ook in Groningen te maken hebben met, zoals het velen zeggen, een wooncrisis. Er wordt echt, als je gewoon nu bijvoorbeeld met te beginnen met de koopmarkt, als je ziet hoe weinig woningen op dit moment de facto worden aangeboden, te koop worden aangeboden voor mensen op zoek naar een woning, dan is het ook niet zo gek dat de prijzen van die te koop gaande staande woningen steeds hoger worden. En dat zien we dus ook terug in bijvoorbeeld in de nieuwbouw. En de nieuwbouw zien we ook dat, ook door bouwkostenstijgingen en allerlei ontwikkelingen, en ook blijkbaar kan de markt het aan, dat de prijzen daarvan toch wel behoorlijk aan het stijgen zijn. En dat betekent ook, dat heeft dus ook het effect, wat de heer Rustenwiel ook terecht zei, dat met name in dat middensegment, het koopsegment, betaalbare koopwoningen, zoals de heer Van der Laan ook noemde, dat daar, als je ziet wat er op dit moment in de nieuwbouw is, dat er gewoon veel te weinig eigenlijk wordt aangeboden om te zorgen voor een gezonde werking van die markt. Natuurlijk, in het hogere segment bouwen levert ook weer doorstroming op in de bestaande voorraad, maar ook als het gaat om de nieuwbouw zul je ook in de koopsector een breed aanbod moeten hebben. En je ziet dat dat zwaar onder druk staat. En om daar maatregelen te moeten nemen, zullen we moeten nadenken ook naar nieuwe maatregelen om dat te doen. En hier zullen we in de woonvisie ook uitgebreid op terugkomen. Gaan we naar de sociale huur en ook naar het middenhuursegment, de huur duurdere, zeg maar, naar €700. Ook daar hebben we goede stappen de afgelopen jaren gezet. Na een aantal jaren groeit het aantal sociale huurwoningen weer, maar we zijn er nog lang niet. De beste manier om daar te zorgen dat het tempo erin blijft is met de woningbouwcorporaties goede afspraken te maken. De investeringscapaciteit, zoals het heet, van de woningbouwcorporatie is er en ook de bereidheid om daarin te investeren is er. We hebben de afgelopen jaren een flinke inhaalslag gemaakt om ook locaties aan te wijzen waar corporaties kunnen bouwen. Maar als je over 3-4 jaar kijkt, zie je dat het alweer knel gaat lopen. Dus daar kunnen we nu wat aan doen. Nou, natuurlijk doen we dat door coöperaties in nieuwe gebieden als de stadshavens, maar ook suikerfabriek, stevige posities te geven. In tegenstelling tot heel veel nieuwbouwgebieden in het verleden. En ten tweede ook bij, met name in het zuiden van de stad en de binnenstad, daar waar wij kunnen sturen, sturen wij er ook op dat ontwikkelaars een substantiële percentage, soms van 20% tot 30% of hoger, opnemen in hun bouwplannen voor sociale huur. En hetzelfde kunnen we natuurlijk doen voor middenhuur en voor bijvoorbeeld het goedkopere koopsegment. En dan zullen we ook in de, bijvoorbeeld met een doelgroepenverordening, is een van de instrumenten waarmee je dat zou kunnen doen, komen we bij de woonvisie op terug hoe we daar regels zou kunnen stellen. Kijken we verder, is een ander belangrijk thema op de woningmarkt, ook al een aantal van u over gesproken. Ja, van wie is die stad, van wie zijn die huizen nou eigenlijk allemaal en wat is nou eigenlijk de positie van de huurder, van de koper op die markt? En met name als je in het huursegment kijkt en met name in het stedelijk gebied, dan zie je eigenlijk dat door die enorme druk op de markt en door die, laat ik maar zo zeggen, soms wat op hol geslagen, misschien moet ik het soms gewoon weglaten, die op hol geslagen marktwerking, het effect is dat de huurder vaak aan het kortste eind trekt. Als je in een sociale huurwoning zit, heb je nog wel iets van huurbescherming, of tenminste onder een bepaalde prijs. Zit je daarboven, boven die liberalisatiegrens, dan vervallen eigenlijk alle vormen van bescherming. Dus de suggestie bijvoorbeeld van de PvdA om te kijken, zou je dat omhoog kunnen trekken? Nou, op landelijk niveau moet dat zeker gebeuren. En het zou inderdaad best interessant zijn dat wij bijvoorbeeld op lokaal niveau daar via een experiment een voortrekkersrol in zouden kunnen spelen. Ik weet niet hoe groot die kans is, maar we zullen dat het kader van de woondeal zeker gaan voorstellen aan de minister. Maar dat is zeker een thema wat ook landelijk niet alleen de stad Groningen maar zou kunnen helpen. Terecht is ook aandacht gevraagd voor de positie van de dorpen. Op meerdere manieren. En wat ik zelf in ieder geval ook al eerder heb aangegeven en wat in die woonvisie dan ook terug gaan krijgen, is dat we niet te rigide moeten omgaan met het idee dat in dorpen waar misschien tot het verleden het adagium was er mag niks bijkomen, dat bepaalde dorpen best op een organische manier kunnen groeien. En dat moet bescheiden zijn, dat moet niet tot leegstand leiden in die dorpen, maar er is best vaak ruimte voor een paar nieuwe woningen erbij. Weliswaar ruimtelijk ook ingepast in het DNA als het ware van die dorpen. Ik denk dat we daar ruimte voor moeten geven. In Woltersum in het kader van de dorpsvernieuwing voeren we die gesprekken ook. Dus inderdaad de opmerking van het CDA bijvoorbeeld daarover, die kan ik wat dat betreft onderschrijven. Een andere opmerking van de heer De Haan over de positie van ouderen. Ook daar hebben we gezegd, zal in de woonvisie meer dan in het verleden aandacht voor moeten zijn. Er zijn natuurlijk een aantal initiatieven die best aardig lopen. Hè. Bijvoorbeeld ook als het gaat om wooncoöperaties. Hè. Bijvoorbeeld de Ebbingenhofje in het Ebbingenkwartier. Dat hopen we dat het binnenkort ook gaat starten met de bouw. Noorberhof heeft ook al een paar keer flink aan de deur gerammeld. We zijn met hun in gesprek op meerdere locaties. En ook in Garmerwolde, de Garmerheert is een initiatief waarbij we met senioren proberen iets aan een wooncoöperatie op te zetten. En daarnaast zijn natuurlijk ook de coöperaties op dat gebied een aantal dingen doen. Bijvoorbeeld Levier heeft recent een prachtig woningbouwcomplex Atlantis in Leeuwenborg gericht op senioren opgeleverd in de sociale huur. Even kijken, andere thema's die benoemd zijn. GroenLinks gaf aan betekenis van, en ook Partij voor de Dieren, natuur inclusief bouwen. Dat gaat eigenlijk op verschillende niveaus. Dat begint natuurlijk op het hogere stedenbouwkundige niveau. Dus dat je inderdaad op zo'n manier ontwikkelt, zo'n manier plannen maakt, dat de natuur, als het gaat om leefbaarheid, maar ook de natuur op zich, maar ook thema als klimaatadaptatie, eigenlijk als het ware helemaal zich geïntegreerd in het ontwerpproces. Niet alleen bij nieuwe ontwikkelingen, maar ook juist in bestaande wijken. Maar ook op het niveau van bouwprojecten zelf. En we zullen kijken of we bijvoorbeeld door middel van een puntensysteem of een andere manier dat veel steviger kunnen verankeren in de aanpak die wij hebben. Een aantal partijen heeft ook gesproken over de verhuurdersvergunning. Nou, we zijn daar nu, de afgelopen jaren vooral in het steek gestaan het inregelen van die vergunning. Er zijn inderdaad minder meldingen geweest dan voorheen. Is ons beeld. Het kan zijn dat, en dat hopen wij natuurlijk, dat die verhuurdersvergunning ook een soort preventieve werking heeft. Dat verhuurders zich wat beter gaan gedragen. Maar dat kunnen we natuurlijk niet op voorhand bewijzen. Dus we zullen samen met het meldpunt meer bekendheid moeten geven aan het feit dat je misstanden kunt melden. En dat zorgt er ook voor dat wij gezamenlijk met andere informatie die wij hebben, samen ook met de justitie en politie, een zaak kunnen opbouwen tegen verhuurders die over de schreef gaan. Maar wanneer het alleen al preventief zou helpen, die verhuurdersvergunning, dan hebben we al een hele belangrijke stap gezet. D66 vroeg inderdaad stevige aandacht voor het middensegment. Net al iets over gezegd, ik denk dat we daar uitgebreid op terug moeten komen bij de woonvisie. En ik deel de zorgen van de heer Rustebiel dat dit niet goed is dat we zo'n eenzijdig aanbod uiteindelijk creëren in het nieuwbouwsegment. Ook al zorgt dat uiteindelijk ook wel weer voor doorstroming, maar dan nog is dat niet oké. Mevrouw Sloot stelde nog een aantal vragen over Glimmen en ook een over Haren. Of twee meerdere over Haren. Nou, als het gaat om de locatie biotoop Hortus, daar zijn we nog in gesprek over met de RUG. We zijn zeker in gesprek met de RUG. Die gaan overigens niet zozeer over het programma wat er komt, maar met name over op welke wijze we daar in de toekomst eventueel een ontwikkeling van zouden kunnen gaan doen. Maar in elk scenario wat er ook gebeurt staat, ben ik het helemaal met mevrouw Sloot eens dat het alleen maar vanuit u als raad, maar ook vanuit de bevolking een hele brede participatie gaan gebruiken. Maar op dit moment is het niet zo dat er vanuit het gemeentelijke organisatie al concrete plannen zijn hoe we daar iets mee om zouden willen gaan. Maar zodra er meer nieuws over is, krijgt u dat uiteraard als van ons te horen. Prestatieafspraken vroeg mevrouw Sloot ook nog na over. Maar goed, we hebben volgens mij juist hier met elkaar twee uitgebreide bijeenkomsten gehad. In het begin van het jaar en daarna ook met huurdersorganisaties, met coöperatie en nu ook als raad. Dus ik heb het idee dat wij in de gemeente Groningen zeer uitgebreid u de gelegenheid geven om mee te praten over die prestatieafspraken. Net als dat in Haren ook het geval was. Studenten Stad vroeg nog naar de energieindexen. Daar zijn op dit moment schriftelijke vragen nog gaande. Die worden binnenkort beantwoord. Het punt van het omzetten van kamers naar studio's. Ja, dat is inderdaad wel op zich een autonome ontwikkeling. Maar het is ook zo dat wij dat in ons beleid op dit moment niet ontmoedigen. We zien daar op dit moment ook vooral meer voordelen nog in dan nadelen. Maar we hebben wel aangegeven dat we in het kader van de woonvisie gaan kijken of het niet meer dan genoeg is. Wat ook een thema is, en het werd door de heer Dijk denk ik terecht opgenoemd, dat een van de manieren waarop wij zien dat huurbehuurderbescherming ook wordt ontdoken, is de contracten waarbij één verhuurder iets van soms wel veel meer dan vier huurcontracten onder zich neemt, waardoor alle huurbeschermingen wegvalt. Zeer kwalijke manier van werken eigenlijk. Dus alles wat we kunnen doen om daar iets tegen te doen, omarmen wij ook. De slakkenhuizen. Partij voor de Dieren. Wat daar precies mee bedoeld wordt, ik kan helaas ook niet het definitieve antwoord geven. Maar kijk, in de algemeenheid vinden wij dat dat ook bijzondere afwijkende woonvormen, ja, wijken zijn wat negatief gesteld, maar bijzondere woonvormen dat die ook aandacht verdienen. Dat hoort ook bij een gemeente als Groningen. Het is niet zo, zeg ik tot de heer Rustebiel, dat nou de grootste deel van de ambtelijke capaciteit daarop zit. Het grootste deel van onze ambtelijke capaciteit zit echt in het realiseren van die grote aantallen woningen voor de grootste groep. Maar juist voor dit soort bijzondere gevallen, die geven ook kleuren aan de gemeente in allerlei opzichten, hebben we ook aandacht. Dit is weer een nieuwe groep die u nu benoemt. Dus zullen we zeker kijken of daar ook vraag naar is. En het is wel ingewikkeld om daar ruimte voor te geven, want waar doe je dat dan? Maar het is iets wat we zeker later op terug kunnen komen. Prestatieafspraken met coöperatie, ook aandacht voor groen. Dat lijkt me inderdaad een nieuwe prestatieafspraken. Iets ook in het kader van bijvoorbeeld het programma Leefkwaliteit, waar we het zomer over gaan hebben. Eigenlijk een hele logische plek om te kijken of we daar met coöperaties wat meer over kunnen afspreken. Dan nog een paar vragen die door meerdere partijen zijn gesteld over de aantallen. Hoe zit het nou eigenlijk, die 20.000 en die 15.000? Nou, het decreet, er moeten 20.000 woningen komen, die komt eigenlijk vanuit de Next City. Dat is natuurlijk wel een globaal aantal. Dat had, zeg ik even, mijn hoofd ging over een jaar, over een periode van zo'n 13, 14 jaar. Dus er zijn er een aantal jaren verstreken. Dus ja, als je dan 2030 als focus aanhoudt, dan kom je ongeveer op 15.000. Kijk, het zijn natuurlijk niet getallen die helemaal tot op de woningen zijn precies zijn terug te rekenen. Maar dat geeft wel de orde van grootte aan van aantallen woningen die we moeten realiseren. Dan heb je het echt over aantallen van zo gemiddeld zo'n 1500 per jaar. Laten we dat maar even als vuistregel aanhouden. Maar dat is dan wel inclusief jongerenhuisvesting bijvoorbeeld. En de getallen in de regio die laten ook een netto groei zien van 600, maar dan zonder jongerenhuisvesting. Dan nog zit daar een gat tussen, hoor. Dat geef ik onmiddellijk toe. Maar in het kader van de regio maken we nu ook afspraken over nieuwe aantallen. Die liggen ook aanmerkelijk hoger dan die 600. Dus daar komen we nog op terug. Ik hoop dat ik zo de meeste vragen heb beantwoord. En er zijn een paar wat meer technische vragen die waar ik het schriftelijk nog even...
Het zou heel geweldig zijn, want het heeft precies binnen de tijd... Maar we gaan nog even rondkijken. Ja, kijk, daar zijn ze al. Mevrouw de Vries, u had nog een vraag.
Dank u wel. Inderdaad, een aantal vragen die vond de wethouder van ons misschien ook wat te technisch. Dus dan wachten we de schriftelijke beantwoording graag af. Ik heb dan nog twee dingen die volgens mij nog wel staan. De eerste vraag is dan of er nou het komende jaar, 2020, minder woningen gebouwd gaan worden dan dat er gepland was. Want daar zat echt een verschil van meer dan 10% tussen. En dan de tweede vraag, die ligt ook een beetje in het verlengde daarvan. Het gaat dus over die vertragingen. Nou, wat is er gebeurd en wat gaat de wethouder eraan doen dat dat niet weer gebeurt?
Nou, ik kan dat niet garanderen of het niet weer gebeurt. Kijk, wij geven altijd een planning weer van de kennis die we op dat moment hebben. Wij zeggen, de lijst die je toen had, denk ik, was ongeveer 3500 woningen die gepland waren om opgeleverd te worden in 2020. We zijn nu ruim een half jaar verder en is inderdaad 10% vanaf. Nou, het kan betekenen dat er 500 woningen gewoon een paar maanden vertraagd zijn. Dat wil niet zeggen dat ze niet gebouwd worden, maar gewoon een paar maanden later en dan schieten ze over de jaargrens heen. Dat zal altijd blijven gebeuren. De redenen zijn ja, heel divers. Het zijn procedurevertragingen kunnen er zijn. En je kunt zeggen, ja, daar kunnen wij wat aan doen. Maar dat is toch vaak een keuze. Gaan mensen bijvoorbeeld naar de rechter of naar de Raad van State? Ja, dat kan leiden tot flinke vertraging. Daar kunnen we lang niet in alle gevallen echt iets aan doen. Wat ook gewoon meegespeeld de afgelopen tijd, ik weet niet of het in de stukken staat, maar simpelweg door de krapte ook op de bouwmarkt, is dat gewoon het heel lang duren vaak voordat men echt daadwerkelijk aan de slag kon als aannemer of ging. Omdat er simpelweg ofwel geen mensen waren of de planning niet kwam. En er zijn inderdaad ook een paar projecten gewoon omdat die qua verkoop gewoon enorm vertraagd hebben. Dat klinkt misschien wat bijzonder in deze tijd, maar ja, soms is de product of de combinatie zeg maar van het product en de locatie en de prijs die gevraagd wordt simpelweg voor die locatie niet geschikt. En dat gebeurt ook nog steeds. Ook makelaars maken in die zin fouten.
Mevrouw Schout, u had ook nog een vraag.
Ja, ik had nog een vraag over het meldpunt ongewenst verhuurdersgedrag. En dat er wel meldingen binnenkomen, maar dat het dus blijkt dat studenten niet altijd bereid zijn om vervolgens stappen te ondernemen. En of het college weet waar dat nou precies aan ligt.
Nou, wat ik probeer te zeggen, maar misschien niet helemaal duidelijk geweest, voorzitter, dat wij samen met het meldpunt en ook met andere studentenorganisaties gaan kijken hoe we dat kunnen verbeteren. De vraag van, weet u waar het aan ligt? Ja, het kan soms angst zijn natuurlijk. Hè, dus daar kunnen wij dan iets mee doen. En soms merken wij ook wel vaak, ja, dat is ook een van de redenen waarom het juist met studenten toch vaak wel, dat die vaak een misbruik worden gemaakt. Dat studenten toch door hun... Ja, hun eigen wooncarrière die sowieso vluchtig en dynamisch is, vaak zeggen, ach, ik heb alweer wat nieuws, laat maar zitten. En dan vaak niet meer de energie hebben of de aandacht ervoor hebben die misschien nodig is. En ja, dat soort aspecten spelen gewoon mee. En door samen te werken met het meldpunt hopen wij studenten bewust van te maken dat het niet alleen maar hun eigen belang is om een melding te doen, maar ook in het algemeen belang zeg maar goed is om dit soort kwalijke zaken te melden, zodat we ook een stap verder kunnen zetten.
Dank u wel. De heer Dijk nog.
Ja, voorzitter, zonder dat het een nieuwe vraag is, de wethouder geeft volgens mij precies de reden aan waarom de SP zegt dat er een verhuurdersinspectie moet komen. Omdat jongeren vaak kort in die woningen zitten en alweer weg zijn en vaak met angst te maken hebben. Dus daar moeten ze vooral die last ontnemen. U geeft heel veel punten aan die later in een woonvisie terugkomen. Daar kan ik bij sommige punten best mee leven. Voor andere punten ben ik wat ongeduldig. Maar hier zitten ook de prestatieafspraken in. En ik mis een beetje de antwoorden op de vragen die ik daarover gesteld heb. En dan met name over bijvoorbeeld de VVE's. Wij zien daar echt bijvoorbeeld in de Oosterparkwijk, maar ook in de Ulgersmaborg en de Oosthogebrug nu echt problemen mee. Dat corporaties zeggen, ja, we kunnen die blokken gewoon niet goedkoop renoveren of verduurzamen, omdat er koopwoningen tussen zitten. En als één koper niet wil meedoen, kunnen we het hele blok niet renoveren. Maar ik heb er ook...
De vraag is duidelijk.
Maar ik heb er nog twee vragen die ook ontbreken. Het gaat over bescherming van de hofjes.
Ja, dat is goed, maar als u ze even kort formuleert...
Ja, het is helaas niet kort. Bescherming van de hofjes, maar ook de vertegenwoordiging van de huurders. En die laatste vind ik misschien nog wel belangrijker dan de eerste.
Ja, voorzitter, mijn excuus dat ik niet alle vragen heb beantwoord. Dat is niet uit onwil, maar ook vanwege het beperken van de tijd. Het zijn wel relevante vragen. Ik probeer ze kort te beantwoorden. Kijk, huurdersvertegenwoordiging is wel een ding. Er zijn ook volgens mij door meerdere keren van door u, maar ook door andere fracties aandacht voor gevraagd. Ondersteuning van huurdersorganisaties. Ik zie dat... Nou, dat op een hele wisselende manier wordt ingevuld. Dus het is een thema waar we ook het gesprek met de coöperaties over voeren. Wat mij in ieder geval goed zou zijn, dat er in ieder geval iets van een vorm van ondersteuning komt. Dat kan een steunpunt huren zijn of iets vergelijkbaars. Om huurdersorganisaties te ondersteunen. Maar ook om individuele huurders als het ware beter te kunnen helpen. Dus standpunt deel ik met u. Als het gaat om de verkoop en het voorkomen van versnippering of van bezit. Dan zie je eigenlijk dat woningbouwcoöperaties de afgelopen jaren al hele andere keuzes maken dan jaren terug. En daar houden we ze ook aan. Dus dat probleem zie ik en dat moeten we niet erger laten worden. Het punt van de hofjes, ja, je kunt je voorstellen dat iets is waar we flink ons hoofd over hebben gebroken. In zijn algemeenheid wil ik daar het volgende over zeggen. Dat geldt in zijn algemeenheid wel voor de prestatieafspraken. De afgelopen 20 jaar hebben wij in Groningen, en daar hebben we heel veel succes mee gehad, moet ik zeggen, een samenwerking met al onze coöperaties gebaseerd op het hebben van een gemeenschappelijke opvatting en vertrouwen. Ik heb bij het Peper Gasthuis gemerkt dat in dit geval van Levier niet voldoende is geweest. En eigenlijk moeten we dat niet nog een keer laten gebeuren. Dus ik hoop ook echt dat met de nieuwe directie van Levier daar een andere koers gaat wijzen. Zodat het niet nodig is dat we voor elke woning een aparte afspraak moeten gaan vastleggen. Maar tegelijkertijd heeft het ons ook wel geleerd dat we bijvoorbeeld bij dit soort objecten, als bijvoorbeeld hofjes, stevigere afspraken moeten maken. En daar zijn we nu ook in deze afspraak, is daar al prestatieafspraak, staat er ook al een opmerking over. En dat zal in het vervolg steviger worden uitgewerkt.
Goed, dan mevrouw Sloot, excuus. U had nog een vraag.
Geen probleem, voorzitter. Dus als ik het goed begrijp, worden mijn vragen ten aanzien van de locatie Beukenlaan-Dennenlaan, de OZB-brandbrief van de corporaties en de planningslijst 500 in de Haren worden schriftelijk afgedaan?
OZB kan ik...
Oké. En dan heb ik eigenlijk naar aanleiding van uw beantwoording een algemene vraag. Mag dat? Er is een aantal keer gesproken over een bepaald percentage sociale woningbouw in bestemmingsplannen op te nemen. Maar hoe gaat dat dan strakjes als eenmaal die omgevingswet in is na 21? En er worden daarna geen nieuwe bestemmingsplannen, maar wordt het geïmplementeerd. Hoe gaan we dan om met, als je dat een nieuw plan moet gaan ontwikkelen, hoe gaat dat dan? Is dat dan nog in een ouderwets bestemmingsplan een bepaald percentage vast te leggen? Of kan dat niet meer?
Voorzitter, om met de laatste vraag te beginnen. Het is wat ons betreft niet per se zo dat we die streven naar die 30% op gemeentelijk niveau. Dat per se allemaal via bestemmingsplannen geregeld hoeft te worden. Wij zien ook wel andere manieren om dat te doen. Bijvoorbeeld wanneer er afgeweken moet worden van een bestemmingsplan, dan heb je gewoon, of een omgevingsplan, dan heb je gewoon als gemeente een stok achter de deur op basis van beleid, wat u dan wel moet vaststellen, om zaken te beïnvloeden. Dus ik geloof niet dat de nieuwe omgevingswet ons daarin belemmert. Twee, OZB, we hebben uitgebreid natuurlijk over gesproken met de corporaties. We wisten natuurlijk ook dat deze OZB-verhoging de corporaties zou raken. Het is niet zo dat zij dit aan huurders doorberekenen. Dat mag geloof ik zelfs wettelijk niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit ten koste gaat van de investeringsmogelijkheden.
Goed, ik kijk nog even rond en ik stel vast dat... alle vragen zijn gesteld en beantwoord. Het is een raadsvoorstel en een collegebrief. Hoe doen we dit naar de raad? Conform? 1 minuut. Discussie? 1 minuut? 1 minuut. Goed, dit agendapunt gaat dus voor 1 minuut naar de raad. Dankjewel. Dan gaan wij door met agendapunt B2, het meerjarenprogramma Leefkwaliteit. Dat is een raadsvoorstel. Mevrouw Chacor is hier ook voor aanwezig. Wie van u kan ik het woord geven daarover? De heer Boter van de VVD.
Daarom, ja, de zou het verwachten, maar mijn fractie leest nog over het een, nog over het ander een heel constructief en helder verhaal en een heldere ambitie in dit stuk. We lezen eigenlijk een wat warrig stuk met allemaal losse punten, waarbij het woord meekoppelkansen de wenkbrauwen nog meest doet fronsen.
Meneer Boter, misschien kunt u iets meer in uw microfoon...
Ja hoor, dat wil ik wel. Waar het woord meekoppelkansen nog wat meest de wenkbrauwen doet fronsen, want ik begrijp werkelijk niet wat dat woord betekent. En ik kan het ook nergens vinden. Maar dit als constatering. Want wat hadden we dan wel graag gezien in dit meerjarenprogramma? Een helder vertrekpunt, om eens te beginnen. Hoe willen we omgaan met het openbare of de gezamenlijke ruimte en wat zijn onze wensen daarover? Willen we een groter stadspark, meer auto's, nog meer fietsen, meer speelvoorzieningen, meer bankjes of vuilnisbakken, meer inbreidingslocaties voor de bouw of meer woningbouw aan de randen van de stad of dorpen? Of bredere stoepen, om wat dingen te noemen. Dit vergroot de leesbaarheid, omdat je dan eerst keuzes maakt en heldere ambities in je MJP zet. En om de eigen voorzet maar eens even vakkundig in te koppen, want dan hebben we de sport ook gehad, in stedelijk gebied moet er in ieder geval ruimte blijven voor de auto. En dan het tweede punt, dat gaat over groen en klimaat, om daar wel op terug te komen. Want of links of rechtsom, het maakt niet uit. Je kunt er niet omheen dat we water moeten bergen en warmte in stedelijk gebied kwijt moeten in de toekomst. Maar of de geveltuin nu de oplossing is in dichtgebouwd stedelijk gebied, dat betwijfelen wij wel als VVD. Er moeten heldere keuzes gemaakt worden in het stedelijk gebied om verstening verder te voorkomen. Er is meer groen nodig en bij vlagen grotere hoeveelheden water op te vangen, zodat het riool dat niet hoeft te doen. De nieuwste wijken en ook de binnenstad bestaan uit veel woningen en heel weinig groen en kleine tuintjes. Anders dan de wijken bij het Zuid, de Hunzen, de Buitenhof en de Bijen die in vroeger tijden of met een ander doel zijn gebouwd. Die ruim en groen zijn. De VVD-fractie heeft dan ook de volgende twee vragen aan het college. Is het een idee om voor elke nieuwbouwwijk, met name in stedelijk gebied in het bestemmingsplan, dan wel het omgevingsplan op te nemen dat er een groen, onbebouwd terrein bestemd voor waterberging, spelen en ontmoeten is? En is het een idee om in elke dichtbebouwde wijk een norm op te nemen in het bestemmingsplan, omgevingsplan, om de postzegeltuin deels groen te laten of met waterdoorlatende materialen te bedekken in plaats van te verstenen tot een verlengde huiskamer? Nou, laat.
Fijn, dank u wel. Wie kan ik vervolgens het woord geven? De heer Van der Glas, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dit is een van de vele masterplannen of meerjarenplannen die de revue passeren. Graag hoor ik van het college wat de positie van dit plan is tot de overige plannen. Wat voor crossovers zitten daar in? Nou, ik pik graag een paar thema's uit dit specifieke meerjarenplan leefkwaliteit. En mijn favoriete onderwerp is uiteraard groen. Onze leefomgeving is wat GroenLinks betreft groen in de toekomst, groen om te recreëren, groen voor klimaatadaptatie, groen voor gezondheid, groen voor biodiversiteit. Ik lees deze ambitie ook in het meerjarenplan, maar ik zie dat het in het meerjarenplan net zo sectoraal wordt benoemd als ik het net heb voorgelezen. Terwijl juist de groene omgeving zich leent voor meervoudig gebruik. In het groenplan komt dit terug en wat GroenLinks betreft zien we hier een ambitieus uitvoeringsprogramma. Wat ons betreft is de huidige groensituatie vastgelegd in voorheen de streks 6 en straks de GES. En dat is dan de onderligger op basis waarvan de toekomstige plannen ontwikkeld worden.
Meneer Van der Glas, u heeft de vraag van de heer Brandenburg.
Ja, dat is puur uit interesse, want ik hoor de heer Van der Glas van GroenLinks zeggen groen voor dit, groen voor zus, groen voor alles. Maar wat is nou groen volgens GroenLinks? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want gaan we alle gebouwen groen verven? Vindt u dat dan ook goed? Doe eens wat meer inhoud geven aan uw woorden, alstublieft.
Nou, ik denk dat het wel duidelijk is wat ik onder groen versta. Dat is niet groene verf, maar dat is natuur, dat is ecologie, dat is recreatie, dat zijn parken, dat is waterberging. Dat is groen.
Dan begrijp ik nog steeds niet waar GroenLinks het over heeft, maar dat zou wel aan mij liggen.
Nou, dan drink ik daar graag een keer een kop koffie bij meneer Brandenburg. Zal ik het u nog een keer uitleggen?
Dat lijkt me goed voor. Gaat u verder met uw woordvoering?
De herindeling biedt mogelijkheden om groene structuren te borgen en een impuls te geven aan de biodiversiteit door het aanleggen van waardevolle, goed beheerde en niet te vergeten goed gemonitorde verbindingszones. De landbouw is wat ons betreft in balans met de omgeving. Acties als buurttuintjes en ook steenbreek blijven van essentieel belang. Hier blijven middelen voor gereserveerd. Toch mis ik op dit moment de ooguitzending van Steenbreek. Was dit geen ideaal middel om het thema onder de Groningers te brengen? Sowieso komt de binnenstad veelvuldig terug in het meerjarenplan en blijft de leefkwaliteit in de overige wijken een beetje bekijkt eraf komen. Nou, ik had een hele riedel over natuur inclusief bouwen. Daar heeft mijn collega Schoutens al wat over gevraagd. Ik had graag van de wethouder gehoord hoe hij die dingen aan wil vliegen. En daar heeft hij in de vorige ronde al keurig antwoord op gegeven. Bij de behandeling van de Next City in de vorige periode heeft GroenLinks het voorstel gedaan om de luchtkwaliteit te laten voldoen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Toen was de reactie van het college dat op lokaal niveau tot moeilijke situaties kon leiden. Ik was een beetje verbaasd om in het meerjarenplan te lezen dat de luchtkwaliteit in Groningen al voldoet aan deze waarden. Gemiddeld genomen is dat misschien zo, maar er blijven hotspots waar de kwaliteit die waarde wel overstijgt. En wat ons betreft moeten we dit ons continue aandacht houden. En tot slot, het uitgangspunt om de openbare ruimte te herwinnen is een belangrijke pijler in het coalitieakkoord en eentje die mijn fractie volledig onderschrijft. Dank u wel.
Fijn, dank u wel. De heer Boot, u had nog een vraag?
Ja, ik heb nog een vraag, want ik zat te wachten, want het was zo'n lang verhaal. Ik denk, het komt nogal wat. En u was heel erg voor groen. Ondersteunt u dan ook niet het idee om dat in het bestemmingsplan op te nemen, zodat je die waterberging regelt en dat het ook iets groener wordt?
Ja, ik was bijzonder enthousiast over uw verhaal in de bestemmingsplannen, met name over aanleg van groen in de wijken en het, een tegeltax of een middel om te zorgen dat verstening tegengegaan wordt. Daar vindt u...
Meneer Van der Glas, de heer Brandenbarg heeft ook nog wat uitleg nodig.
Ja, dat gaat meer over die luchtkwaliteit. Want GroenLinks zegt dat moet overal voldoen aan die norm. Daar zijn we al sinds jaar en dag voorstander van. Kunnen we dan ook samen bijvoorbeeld een voorstel indienen om iets meer inhoud te geven aan dit meerjarenplan? Of wilt GroenLinks, ziet u dat zitten?
Nou, sterker nog, dat voorstel dat hebben wij in de vorige collegeperiode al ingediend. Dat hebben we toen ingetrokken omdat er een toezegging gedaan werd dat er die kant op geredeneerd werd.
Dat staat er nog steeds niet in.
De doelstelling is, nu staat erin dat we voldoen aan de WHO-norm.
Waar u zelf kritisch over bent. Precies, u zegt, er zijn nog hotspots. Dus kunnen we een voorstel verwachten van GroenLinks? Dan dat doe ik graag mee.
Nee, daar blijft GroenLinks eeuwig kritisch op, zoals we dat in de vorige periode ook geweest zijn.
Dan kondig ik nu vast aan dat ik op de 1 minuut wil. En dan kom ik wel met een motie richting de gemeenteraad.
Ik ben bijzonder benieuwd. En misschien kunnen we dat bij dezelfde kop koffie even bespreken. Dan.
We gaan niet onder het vloerkleed schuiven. Hè? We gaan gewoon helemaal goed. Wie kan ik het woord geven? De heer Loanoui. D66.
Dank u, voorzitter. Mijn fractie is positief over dit meerjarenprogramma Leefkwaliteit. Groen en deels gelukkig komen herkenbaar terug wat ons betreft. De initiatieven in dit meerjarenplan op het gebied van klimaatadaptie, vergroening en biodiversiteit juichen we dan ook toe. Wel zouden we nog iets meer zichtbare ambitie willen zien met betrekking tot de concrete uitwerking van een gezond gebruik van de openbare ruimte. We zien graag meer concrete actie en initiatieven met wat betreft de inrichting van de openbare ruimte op een zodanige manier dat deze bijdraagt aan actief bewegen en verplaatsen. Het stimuleren en aanmoedigen van wandelen en fietsen en het terugwinnen van de openbare ruimte ten behoeve van het wandelen en fietsen, maar ook spelen en sporten, kan wat ons betreft met de 6 healthy aging doelstellingen en gedachten bijna niet te veel gebeuren. Voorzitter, we zijn ook positief over de beleidsmatige plek die het herstel van de Hunzeloop heeft gekregen. En we kijken uit naar de herinrichting van de Grote Markt. We zien voor de Grote Markt zaken die uitnodigen tot spelen, vergroende delen en wie weet zelfs een fontein, als elementen die de leefbaarheid vergroten voor dat deel van de binnenstad. En tenslotte, voorzitter, de Groningse Green Mile. Kunnen we met elkaar afspreken dat we de ruimtelijke keuze zodanig maken dat iedereen vanuit zijn huis binnen 1 kilometer een rondje kan hardlopen of wandelen in het groen? De overgang tussen stad en omland en tussen wonen en groen is vaak nu nog hard. En soms is de afstand voor inwoners naar een leuk park of een zogenoemd tiny forest nog erg groot. Wat ons betreft gaan we dus voor de realisatie van die Groningse Green Mile binnen 1 kilometer voor elke Groninger. En voordat ik de vraag van de VVD van meneer Boter krijg, de groene onbebouwde terreinen bij het bouwen van nieuwe wijken lijkt ons een uitstekend idee. Sowieso lijkt het ons een goed idee om te starten met groen als je een wijk begint uit te tekenen. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Moorlach van de ChristenUnie.
Ja, bedankt voorzitter. We leven in een tijd waarin veel mensen druk ervaren. Er zijn vandaag de dag veel mogelijkheden om je te ontwikkelen. Veel mogelijkheden om je vrije tijd in te vullen. Veel mogelijkheden om met elkaar te communiceren en ga zo nog maar even door. Het is natuurlijk een groot goed dat we als maatschappij deze mogelijkheden hebben, maar tegelijkertijd brengt het ook druk met zich mee. Er is keuze te over, dus wat als je nou verkeerd kiest? En er zijn veel mogelijkheden, dus waarom zou je jezelf niet tot het uiterste drijven om het onderste uit jezelf te halen? De drang naar beter, ook wel prestatiedruk genoemd, zorgt ervoor dat veel mensen vervallen in burn-outs en andere mentale klachten. Ik zie jullie al kijken van, hebt u het echt over het programma Leefkwaliteit? Nou, inderdaad, ik heb het hier echt over, want de ChristenUnie is Juist hierom ook enthousiast over het stuk dat voor ons ligt. Een overkoepelend stuk over leefkwaliteit. We zijn ervan overtuigd dat een aangename groene omgeving een positieve invloed kan hebben op de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners. Meer groene openbare ruimte waar gerecreëerd kan worden, waar mensen zich kunnen ontspannen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We zijn erg benieuwd naar de ontwikkelingen die zich zullen voordoen met betrekking tot het natuurinclusief bouwen. De ChristenUnie vindt het van belang dat er ook juist binnen de wijken een gezonde groene omgeving is. Natuurinclusief bouwen kan daar een goede toevoeging op zijn. Ik wilde nog vragen aan de wethouder welke richting dit op zou gaan, maar dat heeft hij in het vorige agendapunt al keurig beantwoord inderdaad. Hoewel we denken dat veel inwoners gebaat zijn bij groene locaties om te ontmoeten en ondernemen, zouden we ook graag zien dat er binnen onze gemeente plek is voor onze inwoners om rust in de stilte te zoeken. We zijn ervan overtuigd dat binnen de drukte van onze levens het ook goed kan zijn om eens even stil te zijn. Even een moment te nemen om te reflecteren. Je gedachten zijn beloop te laten of gewoon even helemaal nergens aan te denken. We vragen de wethouder daarom of er op de geluidskaart van onze gemeente, die in 2022 wordt vastgesteld voor onze gemeente, ook locaties komen te staan waar het helemaal stil is. Zodat onze inwoners ook mee kunnen geven dat er locaties zijn waar ze even tot rust kunnen komen in de stilte. Waar ze even helemaal niks hoeven. De ChristenUnie zou graag zien dat we als gemeente aangeven dat we locaties van rust belangrijk vinden. Juist in deze drukke tijd. Dank u wel.
Fijn, dank u wel. Mevrouw Sloot had het woord gevraagd daarnet. Ja, krijgt u het woord en dan ga ik naar de andere kant.
Dank u wel, voorzitter. Maar kleine bijdrage van de Stadspartij hierover. Wij vinden het meerjarenplan een op zich prima overzicht. We zijn blij met ook de aandacht voor archeologie, voor de meren, want daar hebben wij een paar hele mooie van, zelfs een stukje Zuidlaardermeer in deze gemeente. Aandacht voor Geopark en de Hondsrug, daar zijn we erg tevreden over. Wij realiseren ons wel dat het afsluiten of het afmaken zeg maar, van het project Ecologische Hoofdstructuur, de NNN, dat pas kan gerealiseerd worden als natuurlijk de onteigening eenmaal daar is. En wij vroegen ons af, weet de wethouder, hoe ver dat staat, hoe ver zijn we daarin, hoe gaat dat? Want het is natuurlijk een taak van de provincie, maar het gaat wel om inwoners uit onze gemeente.
Mevrouw Sloot, de heer Van der Glas wil u een vraag stellen.
Ja, ik hoorde u de EHS noemen en de NN, maar de GES en de SES is toch een heel andere invalshoek dan de EHS en de NN. Of vergis ik?
Misschien over de ecologische hoofdstructuur.
Misschien voor de gemiddelde toehoorder kunt u even uw afkortingen loslaten,
ja,
en voluit spreken.
De stedelijke ecologische structuur, straks gemeentelijke ecologische structuur, is toch een andere structuur dan de ecologische hoofdstructuur. Zo weet ik, voorzitter. En daar is onteigening toch ook geen probaat middel voor?
Bij mijn weten is het Nationaal Natuurnetwerk hetzelfde, de nieuwe naam voor de voormalige ecologische hoofdstructuur. En dat project, dat loopt aan de Meerweg. En daar heb ik het over. En daar is een onteigening aan de gang in het kader van het afronden van dat project. En daar vraag ik naar. Dus, Volgens mij hebben we het
goed.
Ja, hè? Dankjewel. Verder wil ik namens de Stadspartij van harte aansluiten bij de twee vragen die de VVD heeft gesteld. En zien wij dat helemaal zitten.
Fijn, dank u wel. Wie kan ook verder het woord geven? Nou, dan ga ik naar mevrouw De Vrede toe.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er komt een groenplan. Nou, dat horen we al heel lang. Het is op zich een mooi stuk met mooie ambities en mooie woorden. Maar inderdaad allemaal een beetje vaag. Wij sluiten ons dan ook van harte aan bij de ideeën van de VVD. Het buitengewoon verrassend, maar alleen al daarom erg leuk. Leefkwaliteit is natuurlijk ook rust en ruimte. En daarom hebben wij ook wat betreft het stadspark duidelijk naar voren gebracht in de afgelopen tijd van laat dat nou een rustig park zijn waar mensen in alle rust kunnen verblijven. Het woord rust komt in dit stuk 2 keer voor. En voor een stuk over leefkwaliteit is dat toch wel heel erg weinig, vinden wij. Want nou, mevrouw Moorlach heeft het zo net ook heel duidelijk naar voren gebracht. Het is een drukke tijd, overprikkeling van, dat ligt altijd op de loer bij veel mensen. En stilte is gewoon essentieel eigenlijk om fatsoenlijk in te leven. En dan
mevrouw De Vrede, u bent eigenlijk over uw tijd heen, maar als u een beetje af wil ronden graag.
Ja, zal ik snel doen. Luchtkwaliteit, inderdaad, heel belangrijk. Bij de ringweg komt de lucht vanuit de tunnels binnenkort ongefilterd naar boven en zal dan plaatselijk voor een hele slechte luchtkwaliteit zorgen. Wij zouden heel graag willen dat die lucht toch gefilterd wordt en dat daar wel naar gekeken wordt. Dus graag een reactie op dat betreft van het college. En dan een laatste puntje. Wij zouden heel graag willen dat burgers nog wat meer worden meegenomen in de grote waarde die groen heeft, zowel voor hunzelf als voor het tegengaan van klimaatstress. En kan het college daar nog wat over verzinnen? Een vervolg op actie steenbreek of iets in die orde?
Fijn, dank u wel, mevrouw De Vrede. Ik geef het woord aan de heer Brandenburg van de SP.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, in mei 2019 bespraken we dit eerste meerjarenplan leefkwaliteit. En mijn fractie toonde zich destijds vrij kritisch over de inhoud ervan. Of laat ik zeggen, het gebrek aan inhoud. Want wij vonden het vooral veel plannen, manifestaties en dergelijke. En de harde inhoud destijds, buurtmoestuintjes, tiny forests, een fietsenstalling. Dat vonden we maar wat mager. Wij zeiden destijds, kijk naar de daadwerkelijke behoeften en noden van mensen rondom leefkwaliteit in plaats van groene vingerhobby's. Maar voorzitter, positief kritisch als wij zijn, deden wij ook een stapel aan suggesties. Zo stelden wij voor om meer werk te maken van leefkwaliteit van woningen in onze stad. Maar ook betaalbaar en beter openbaar vervoer, het verbeteren van leefkwaliteit door reclameuitingen terug te dringen. En de reactie van het college was toen, we moeten nog van alles uitwerken. Dus voorzitter, u kunt zich mijn spanning voorstellen toen dit meerjarenplan weer geagendeerd werd. Ik heb ook even dit versietje met de vorige versie vergeleken en helaas moet mijn fractie toch concluderen dat er weinig veranderd is in de visie van dit college op het leefkwaliteit. Het blijft bij bosjes, boompjes, fietsjes en voor de rest zijn het vooral plannen die we al elders bespreken. Dus ik zou zeggen bedankt voor de samenvatting, maar wij zullen dan in dit denkraam van dit college zelf nog wel wat voorstellen doen als immer positief, kritische en genuanceerde fractie. Wij willen graag voorstellen dat overal de luchtkwaliteit voldoet aan de WHO-norm. Tiny forests zijn wat ons betreft te klein. Wij willen gewoon een fatsoenlijk volksbos, zoals we al in ons verkiezingsprogramma opschreven. Wij zouden toch heel graag zien dat we werk maken van het terugdringen van reclameuitingen in de openbare ruimte, omdat dat ook de leefkwaliteit bevordert. En dan laat ik het daarbij.
Dat is ook maar goed, want we moeten door de tijd heen. Heeft u nog een vraag? Kan het heel kort?
Ja, want
en een kort antwoord, meneer Brandenburg.
Ja, want wat ik even niet begrijp is, dit is gewoon een meerjarenprogramma. De concretisering komt het komend jaar. Maar u wil nu in dit stuk al alle concrete zaken horen. En dat is toch een beetje vreemd, want het is toch een meerjarenprogramma.
Ja, dan stel ik voor dat we geen meerjarenprogramma's meer bespreken als we er niks in kunnen voorstellen.
Goed, dat was een helder antwoord. Meneer Loopstra, u wilt uw woordvoering doen?
Ja, dank u wel.
Alsjeblieft.
Wat mooi, want de Partij van de Arbeid heeft al meerdere keren, en vooral bij de laatste keer dat we over de leefkwaliteit hadden, gepleit voor dat tuinen, dat die niet versteend moeten raken, maar dat die groen moeten blijven. En niet alleen bij coöperatiewoningen, maar wij zouden ook graag zien bij koopwoningen. En daar hebben we toen ook met het college over gehad. En nu hoor ik de VVD daar ook hele goede dingen over zeggen. Dus zo langzamerhand vormt zich wel een meerderheid om daar eens goed naar te kijken. Dat wij als raad vinden dat je toch ook bij het koopsegment eens moet kijken van wat zou je kunnen doen om mensen te stimuleren, dan wel te verplichten om niet, zoals de VVD zei, een verlengstuk van het beton te krijgen. Dus dat is mooi.
Verder zijn wij erg blij met dit meerjarenprogramma. Integraal kijken naar leefkwaliteit is een goede zaak. Wat mijn fractie wel een beetje mist is de link met sociaal. Want wij vinden leefkwaliteit niet alleen de openbare ruimte en groen en dat soort zaken. Maar leefkwaliteit is ook hoe mensen dat beleven. En je kunt een heleboel openbare ruimte hebben in deze stad. Maar er zijn ongelooflijk veel mensen die door eenzaamheid of die door invalide zijn of andere redenen toch weinig gebruik maken van die openbare ruimte. Dus je kunt dat dan wel heel mooi inrichten. Maar wij vinden dat meer mensen daar gebruik van kunnen maken. Dus graag een reactie daarover nog van het college. Nou, we sluiten aan ook bij D66 over de openbare ruimte en het bewegen. Want er stond twee dagen geleden nog een rapport dat dus als in een bepaalde wijk men iets meer gaat bewegen, dat dan direct dat het ten behoeve van de gezondheid van de mensen te goede komt. Dus des te meer reden om te kijken, kun je in elke wijk geen, nou ja, kilometer hardlopen, dat hoeft voor mij niet, maar dat je toch zorgt dat er wandelpaden zijn, de beweegtuinen en dat soort zaken, dat zou erg mooi zijn. Dus wij wachten met smart op de concretisering van het eerste jaar straks van mijn jaarprogramma. En ik had één vraag erover gesteld en dat zien we uit naar uw antwoord. Dank u.
Fijn, dank u wel. Wie kan ik? Meneer De Haan van het CDA.
Yes, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, voor mijn fractie is het nog erg zoeken naar het nut van dit programma. Het blijft een beetje een onsamenhangend verhaal, omdat veel doelstellingen van dit programma bereikt worden met beleid binnen andere programma's. Hè, namelijk wonen, verkeer en vervoer. Maar natuurlijk is ook het CDA, net als volgens mij de gehele commissie en de hele raad hier, een groot voorstander van het verbeteren van de leefkwaliteit. Wel vroegen we ons in mei al af of een extra programma echt van toegevoegde waarde zou zijn. En nou, we zijn nog altijd niet echt overtuigd. Draagt dit nu echt bij aan het maken van betere integrale keuzes? Daarnaast vroegen we ons ook in mei af hoeveel budget er nou precies is voor leefbaarheid. Het blijft lastig, omdat veel geld naar wonen en verkeer en vervoer gaat. En dan hangt groen er een beetje bij. Hè. Nu zie je ook dat er maar 3 ton is voor groencompensatie. Uiteindelijk niet echt heel erg veel als je wil gaan investeren. Mijn partij vindt het ook teleurstellend dat binnen dit programma niet meer gedaan wordt voor het schoonhouden van onze stad. Hè, we willen in dat licht overigens nog een keer een lans breken voor het idee van de Partij van de Dieren. Om op sommige plekken juist te kiezen voor verruiging van het groen. He, voor wat zij noemen liefdevolle verwaarlozing, zodat je stadsbeheer ook meer kan inzetten voor het schoonhouden van de stoepen. En wat ons betreft, en daarbij sluit ik denk wel een beetje aan bij het verhaal van de heer Loopstra, wat ons betreft kan ook wel een stapje bij wat betreft de toegankelijkheid van onze stad. He, het zet in op goede obstakelvrije wandelroutes in de binnenstad, maar ook elders in de gemeente. Vooral in dichtbevolkte stukken van onze gemeente zijn er op veel plekken nog trottoirs vol met fietsen en andere obstakels. En hierop zal ook zeker meer handhaving nodig zijn.
Fijn, dank u wel. Mevrouw Beerschot, Studentenstad.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een van de beste manieren om de leefkwaliteit te verhogen blijkt toch altijd weer groen te zijn. Mensen worden gelukkiger van een groene, levendige omgeving met veel bomen en planten. In Groningen zijn plekken als de Kleine Appelstraat en de Koolstraat daar een prachtig voorbeeld van. En wat ons betreft mogen die als voorbeeld gelden voor de rest van de stad. Wij denken dan aan een grote markt die, zolang hij goed bruikbaar blijft als evenementenlocatie, wat ons betreft aangekleed mag worden met bomen. Of een oude kijk in het Jatstraat die bruist van de nieuwe initiatieven en leuke winkels, maar qua groen her en der een geveltuintje heeft. Straten als deze kunnen vergroend worden door het plaatsen van zitelementen met groenvoorziening. Zo creëer je een mooi straatbeeld en geef je de cafés tegelijkertijd zitgelegenheden. Voorzitter, zoals het stuk terecht aangeeft, is bij verblijfskwaliteit fietsen en het parkeren van je fiets enorm belangrijk. Wat ons betreft moet er vooral ingezet worden op meer en meer gestroomlijnde fietsparkeerplekken. Daar hebben we gelukkig al mooie voorbeelden van. Zo waren de reacties op de nieuwe plek in de Pelsterstraat lovend. Zowel de bewoners als de winkeliers en andere gebruikers zijn erg te spreken over de extra fietsparkeerplekken die daar gerealiseerd zijn. Een schoolvoorbeeld van hoe we het op meer plekken in de gemeente aan moeten pakken. Enkele autoparkeerplekken opofferen voor fietsparkeerplekken en mensen uitdagen en faciliteren om zoveel mogelijk op de fiets te doen.
Mevrouw Beerschot heeft de vraag van de heer Loopstra.
Ja, ik wou mevrouw Beerschot het volgende even vragen. Van, kijk, u zegt meer fietsplekken, parkeerplekken, allemaal prima. Maar Volgens mij is dat één. Maar twee is ook dat, en vooral u vertegenwoordigt als partij de studenten, dat we toch ook mogen verwachten dat studenten wat meer opgevoed worden in het neerzetten van fietsen in deze stad. Want ik geloof dat studenten toch hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de grote zooi die in de binnenstad en ook in de buitenwijken is door fietsen. Wat vindt u daarvan?
Nou, ik weet niet waarom studenten daar voornamelijk verantwoordelijk voor zouden zijn. Daar zou ik wel graag cijfers van willen zien dan. En verder, ja, goed, ik ben het er helemaal mee eens dat iedereen gewoon zijn fiets netjes neer moet zetten. Dus ja, ben ik het mee eens. Maar dat laat niet weg dat er ook meer fietsparkeerplekken moeten komen. Dan ga ik nu verder. We willen daarom wederom de stalling in de Brugstraat aanhalen. Daar moet zo snel mogelijk een extra stalling bij komen. Wij zien mogelijkheden voor een fietskelder bij de nieuwbouw van het KPN-gebouw aan de Schuitenmakerstraat. Dit kan de westzijde van de binnenstad enorm ontlasten. Deelt het college die visie en wil het de mogelijkheden voor deze stalling meenemen in toekomstig beleid? Dank u wel.
Dank u wel. Ik was eventjes aan het kijken of welke wethouder dit soort vragen gaat beantwoorden. Want het is wel weer heel erg buiten de milieuzone van mevrouw Chacour. Wie kan ik vervolgens nog het woord geven? Meneer Van Kesteren?
Dank u wel, voorzitter. Leefkwaliteit staat voorop. Alleen zou ik van het college eens willen weten wat of de leefkwaliteit verbetert als je internationaal talent naar Groningen haalt. En of het leefkwaliteit verbetert als je geld weggooit aan klimaatobsessie. Kan een PvdA-wethouder dat eens toelichten in een namens een door GroenLinks gedomineerd college, zodat onze inwoners wellicht ook het licht van de klimaatutopie gaan zien? Graag zou mijn fractie...
Mag het ook een GroenLinks-wethouder zijn?
Nee, liever een PvdA-wethouder.
Nou, het is wel...
Want ik weet hoe GroenLinks-wethouders...
Er is maar één... Er wordt hier altijd namens het college gesproken.
Ja, dat is ook wel weer zo. Goed, we gaan verder, voorzitter. Graag zou mijn fractie ook een toelichting willen van het college, wat men verstaat onder inclusiviteit. Want dat is ook wel echt een modewoordje, hè, wat wordt pas en te onpas gebruikt. Klinkt allemaal hartstikke mooi, maar ik zou wel eens willen weten wat het college hieronder verstaat. Het voorgenomen beleid, dat komt op mij echt over als opgelegd beleid. En ja, misschien chargeer ik wat, maar ik krijg een beetje de indruk dat we op weg zijn naar een klimaatdictatuur in Groningen. Ja, en dat baart mij toch wel zorgen.
Meneer Van Kesteren, daar wil mevrouw De Vrede u toch wel iets over navragen, geloof ik.
Ja, ja, meneer Van Kesteren, het is nou wel mooi genoeg geweest, zou ik bijna willen zeggen. Met al uw praatjes over de zogenaamde klimaathysterie. En dat geld die daar naartoe zou gaan, dat daar naartoe zou gaan, nergens goed voor zou zijn. Een fenomeen is natuurlijk de hittestress, de waanzinnige temperaturen die we tegenwoordig hebben in de stad. Erkent u in ieder geval dat het wel heel bijzonder was dat we afgelopen zomer dagenlang temperaturen van 40 graden hebben gehad?
Ja, fantastisch, heerlijk. Dat vond ik... Ja, het kon mij niet heet genoeg, voorzitter. Maar,
nou, maar dat lokt ook dat nog weer een vraag uit van de heer Brandenburg. Dus gaan...
Ja, voorzitter, kijk, ik snap wel dat dit inhoudsloze programma dit soort oeverloze discussies oplevert. Maar ik zou toch de heer Van Kesteren willen vragen om zich nou eens te beperken tot wat er in dit stuk staat. In plaats van alles erbij te slepen, wat toch een beetje een grijs gedraaide plaat begint te worden inmiddels.
Ja, voorzitter, ik hou mij zeker bij het stuk, maar ik moet de SP dan toch teleurstellen dat ik het niet over het kapitalisme heb. Ja, dat is nou eenmaal zo. Zo hebben we allemaal onze prioriteiten. Ja, die klimaatdictatuur, dat baart me toch zorgen, want volgens mij is daar geen draagplak voor. En ik zou het college willen vragen of zij met argumenten de zorg die mijn partij heeft, en ook namens heel veel Groningers, Om met argumenten het tegendeel te bewijzen, dat dat gevoel toch misplaatst is. Misschien kunt u dat namens het college. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Boter.
Ik heb toch nog wel een vraag aan de heer Verkester, ondanks dat hij het over klimaatdictatuur heeft. Maar bent u dan wel van mening dat het mogelijk handig is om het idee zoals wij dat voordroegen, om dat uit te voeren en wat te gaan bestemmen voor groen, zodat je in ieder geval de waterveiligheid wel gewaarborgd hebt?
Kijk, een groene leefomgeving in een wijk, dat is prima. Maar we moeten niet overdrijven. En het valt mij tegen in deze gemeenteraad dat er partijen zijn die toch allemaal mee applaudisseren voor deze klimaatobsessie en er gewoon in meegaan. Terwijl als je goed nagaat dat alleen maar tot ellende leidt en heel veel andere wettelijke taken, sociaal-maatschappelijk, en dan kijk ik de SP aan, dat die daardoor in het gedrang komen. En ja, dat vind ik jammer dat dat niet gedeeld wordt en dat wij daar dat de PVV daar in de gemeenteraad toch nog alleen staat. Maar ja, we hebben nog een aantal jaren te gaan en we blijven dit onder de aandacht brengen, voorzitter.
Wilt u nog wel op reageren, meneer Bouwman?
Nou ja, kijk, als ik rechtstreeks aangesproken word, of mijn partij rechtstreeks aangesproken wordt, meneer Verkester weet donders goed dat het flauwekul is, dat de SP Hosanna roept om alle klimaatmaatregelen. Wij stellen juist dat klimaatmaatregelen veroorzaakt door een economisch systeem noodzakelijk zijn. Maar we zien de oplossing ergens anders. Als we doen wat u doet, laat het maar aan de markt, God voor ons allen, dan hebben we over 20 jaar echt een probleem. Ik snap wel dat we daar anders over denken, maar dat wij niet voor de mensen met de smalle beurs in deze gemeente op zouden komen, dat werp ik echt verre van mij. En daar staat u echt niet alleen in.
Voorzitter, dan zou ik toch willen reageren dat de SP zich voor het karretje laat spannen voor een hele grote klimaatsecte die daar heel veel geld aan verdient. En dat vind ik jammer, want ik had van de SP toch wel wat meer realiteitszin verwacht.
Ja, tegen onzin is niet op te boksen, nou, voorzitter.
Ik denk dat...
Een inhoudelijke reactie.
Ik denk dat we dit maar even moeten afronden. De klimaatsector is wel het toppunt van wat hier allemaal gebeurt. Dus dat is helder. Wie kan ik nog het woord geven over dit onderwerp? De heer Mellies, u wou nog wat...
Ik kan er wel vrij kort over zijn. Zoals ook al vaak opgemerkt is het programma vrij warrig. Op het moment dat je één gedachte gewoon afmaakt, dan springt er al overal in een compleet ander onderwerp. En dat zie je ook terug in de tijdlijn die aangegeven wordt. Ik kan wel kort wat dingen erover delen die wij als fractie daarover hebben opgemerkt. In het globaal. Het is natuurlijk goed dat er extra aandacht wordt besteed aan de leefkwaliteit. Breed gezien. Ik denk dat alle fracties daar ook mee eens kunnen zijn. Maar zoals ik aangegeven is, er zijn heel veel andere programma's die daar al dieper op ingaan. We missen toch echt die focus die hierin gegeven wordt. Goede geluidsoverlast serieus wordt meegenomen. Een beetje jammer dat het een beetje mosterd aan de maaltijd is voor de bewoners rondom het A7. Die ook natuurlijk problemen hebben gehad met het geluidsoverlast wat daar vandaan kwam. Wat ook apart was, is dat er dan in dit programma weer werd gesproken over stil asfalt als oplossing. Terwijl het volgens mij juist gebleken is dat stil asfalt niet werkt bij in ieder geval de A7 kwestie. Ik ben ook benieuwd hoe dat met elkaar in verhouding staat. Is stil asfalt dan op andere plaatsen in één keer wel een oplossing. Of dat het toch niet met elkaar te vergelijken is, ben ik even benieuwd naar. En toch de opmerking dat herwinnen van de openbare ruimte ook hier in het programma weer terugkomt. En inderdaad, wij zien ook graag meer groen in de openbare ruimte. Vooral waar momenteel veel groen ontbreekt. Maar waar broodnodige parkeerplaatsen zijn, behouden we deze het liefst bovenal. Verder ook een leuk stukje over geluidsoverlast. Faciliteren van buurtactiviteiten hebben we ook genoemd. Dat klinkt als een heel leuk streven. PvdA staat er dus wel in. Maar houd er dus ook rekening mee dat er ook nadelen aan kleven. We denken graag dat alle omwonenden voluit mee kunnen genieten van een ontmoetingsplaats in de openbare ruimte, zoals je genoemd wordt. Maar er is ook evengoed een aantal mensen die misschien juist geluidshinder hebben van de mensen die het net voor hun huis zo'n gezellige ontmoetingsplaats hebben. Dus niet altijd op de gevel van mensen die er niet om gevraagd hebben. En dat was het.
Ik kijk even rond, maar volgens mij heeft iedereen het woord gevoerd hier over dit onderwerp. En wil ik graag het woord geven aan mevrouw Chacor, die namens het college de vragen en opmerkingen zal beantwoorden.
Ja, dank voorzitter. Dank raad voor... uw bijdrage. Het is echt ook wel een mooie dag om te zien inderdaad dat er een nabijheid is gecreëerd. Dat de VVD inderdaad zich ook zorgen maakt omtrent groen en daar ook met ideeën komt. Ik ga er zo meteen op in, maar dat vond ik wel een hele mooie highlight. Ik hoor jullie ook zeggen van het is een warrig programma. Sommigen gaven ook aan. We hadden inderdaad ook gewoon wat hogere verwachtingen. Want in mei hebben we het over gehad. We hadden gehoopt ook dat dit inderdaad de wens van de raad was. Ook van geef er concreet aan. Wat gaan we nou gewoon eigenlijk doen, hè, in plaats van mooie verhalen. Nou, het meerjaarprogramma is inderdaad op dit moment in hoofdlijnen. En die, ja, die doorkruist eigenlijk alle, die rijgt al die andere programma's aan elkaar samen. En de concrete uitwerking, we noemen een aantal stappen die we gaan zetten, maar die gaan ook echt wel komen. We hebben nu 3 hoofddoelen genoemd. We hebben gezegd van aan die doelen, van welke acties daaraan gekoppeld worden. En we vinden het ook belangrijk dat we hebben die beleid ook gewoon nodig om het leefkwaliteit te borgen. Het leefkwaliteit is dat ontzettend breed. Als je onze bewoners vraagt van wat vinden ze belangrijk, dan zullen ze allemaal zeggen van het gaat ons inderdaad van waar kun je recreëren, waar is groen inderdaad, hoe ziet de omgeving eruit als je een huis gaat kopen, is dat ook de eerste waar je naar kijkt. Hoe zit de omgeving eruit? En daarna gaan we ook bezig met die uitvoering en met de acties. En het gaat erom dat we die leefkwaliteit echt met elkaar willen verhogen. En dat is, groen is daar een belangrijke aspect voor. En niet alleen maar het verven van groene gebouwen. Die heb ik nog niet eerder gezien. Maar dat zou op zich een mooie voorbeeld kunnen zijn. En het vergroenen van onze leefomgeving is natuurlijk niet alleen maar voor onszelf. Dat doen we niet. Dat doen we natuurlijk ook voor onze inwoners. Maar we doen dat ook tegen de klimaatverandering. Dat is gewoon een feit. Er werd net gezegd van wat noemen we nou eens een feit. Klimaatverandering is gewoon een heuse feit. En je ziet dat er ook aandacht voor is. Je hoeft de tegenwoordige tv maar aan te zetten. En Greta Thunberg spreekt je toe met alle emoties van dien. Maar ook onze dieren en de insecten en de biodiversiteit, daar is het ook gewoon belangrijk voor. Er zijn ook vragen gesteld van onze bewoners. Ik vind het ook ontzettend belangrijk inderdaad dat we de inwoners ook meenemen. Dat we inwoners informeren over de kansen en de mogelijkheden op het gebied wat ze zelf kunnen doen. Er staat ook in over de klimaatagenda die we zitten inmiddels al in 2020 in oktober, zal gaan plaatsvinden. Ik vind het ook een mooi moment om ideeën op te halen van onze inwoners. Welke kansen mogelijk heb je op het gebied van klimaatadaptatie? Wat kan je doen? We zetten nu al in op steenbreek. We zetten inderdaad op groene geveltuinen, maar ook groene daken. Maar we zien ook dat een heleboel mensen ook niet eens weten dat ze bijvoorbeeld subsidies zouden kunnen krijgen voor groene daken. En dat kan gewoon beter. We moeten veel meer vertellen van wat we hier in huis hebben. En waar onze bewoners gebruik van kunnen maken als het gaat om het robuuster maken van hun eigen leefomgeving. Dan, voorzitter, ga ik naar de vragen. De VVD, ik ben ontzettend verrast wat ik net aangaf. U gaf aan die meekoppelkansen. Wat is dat nou eigenlijk, hè? U heeft het steeds inderdaad over die koppelkansen. Een mooie voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Plutolaan, waarin je toch het warmtenet gaat aanleggen en dat je de koppelkansen gebruikt om te zorgen dat je de warmtenet aanlegt en je klimaatadaptieve maatregelen gaat doen. En we hebben daar een call voor ingediend en dat heeft ons uiteindelijk 1,2 miljoen opgeleverd, waardoor we ook de Plutolaan kunnen gaan vergroenen en klimaatadaptiever kunnen gaan maken. Koppelkansen zou ook kunnen zijn de versterkingsopgaveprogramma's die we hebben. Dat geeft ook een mooie kans waarin in onze inwoners, in Tempost, in Woldersum en Terboer, die lopen er gewoon tegenaan. Onzekere situatie als het gaat met de versterking. Maar als je kijkt in hun omgeving, we waren laatst in Tempost bijvoorbeeld, en dan zie je dat de omgeving in een dorp, zou je verwachten dat die groen is. Dit was ontzettend versteend. Ook daar liggen ontzettende kansen. En dat gaat u straks ook terugzien in Groenplan en in de uitvoeringsagenda die we gaan voorleggen aan de raad. Dus u zult dat terugzien. U gaf ook aan dat u zou willen dat we rekening houden met de waterberging, dat er inderdaad een norm komt voor de tuinen, postzegeltuinen. Ik wil dit zeker gaan onderzoeken. Ik wil zeker gaan kijken welke kansen en mogelijkheden daar liggen en hoe we kunnen zorgen inderdaad dat we
kunnen gaan vergroenen en ook het water beter kunnen gaan borgen. En ik zag dat er ook andere partijen ook aansloten bij uw vragen. GroenLinks gaf aan dat het toch wat sectoraal was aangevlogen. Dat vind ik jammer om te horen. Ik hoop dat ook echt als college gaan we dat echt goed maken met de beleidsplannen die de straat aankomen. De klimaatadaptatieagenda komt er binnenkort aan. Groenplan komt er binnenkort aan. Routekaart circulaire economie komt er aan. We hebben toegankelijkheid komt er ook aan. Dus er zijn een aantal zaken, u zult zich niet vervelen. Er zijn een aantal zaken die gewoon aan bod zullen komen. De luchtkwaliteit, daar is uiteraard willen wij daar aandacht voor houden. De luchtkwaliteit voldoet nu inderdaad aan de WHO-norm. We zien ook dat op het moment redelijke aan een WHO-norm. We zien wel dat op het moment de luchtkwaliteit er niet aan voldoet, dan komt dat toch uit de andere streken. Daar hebben we niet zo heel veel invloed op, maar we hebben wel invloed op wat hier gebeurt. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld emissievrij binnenstad. Die milieuzone staat hier niet in. Omdat we ook eerst gaan inzetten op andere zaken. Het moment dat dat niet oplevert wat we met elkaar voor ogen hebben. Dan zullen we kijken van welke mogelijkheden zijn er nog meer. D60 had het inderdaad over healthy aging. Mooi dat we daarbij aansluiten. U gaf ook aan hoe zit het nou eigenlijk met de herinrichting van de grote markt. Dat biedt ook kansen en mogelijkheden. En zeker biedt dat kansen en mogelijkheden inderdaad. Om ook te zorgen dat dat ook een plek wordt waarin onze inwoners, maar ook onze bezoekers zeg maar de groene long zouden kunnen zien. We zijn daar ook heel erg mee bezig. We zijn ook bezig om te kijken van hoe gaan we dat inrichten. Hoe zorgen we ervoor dat je een balans vindt tussen je gebruiken van de grote markt. Maar ook tussen het recreëren van onze bewoners. Onder een schaduw kunnen zitten bijvoorbeeld. Toch een rustlocatie kunnen vinden bijvoorbeeld. Dus daar gaan we mee aan de slag. U gaf ook aan dat in een binnenstraal van groen dat het belangrijk zou zijn. Zeker ben ik het helemaal met u eens inderdaad. Het is belangrijk dat je, u had het over 1 kilometer, hè? Dat is een behoorlijk stuk wat je zou moeten lopen. Het zou nog mooi zijn als het in een kortere straal zou kunnen zijn. Dat je inderdaad gewoon groen tegemoet kan zien en een rustplek zou kunnen vinden. De BVDA, u gaf aan, ik mis de link met sociaal. Wat betekent, wat voor effect heeft het nou eigenlijk op onze inwoners? Die hele beleving inderdaad van de omgeving, de eenzaamheid. En ik ben het met u eens dat we daar mogelijk niet genoeg aandacht hebben geschonken hierin. Omdat het toch, ik vind hem zelf ook wel heel lastig. Het is inderdaad hoog over. Hoe maak je dat nou concreet? En ik wil dat straks ook gewoon concreter hebben. Ik vind dat we dat sociaal gaan we ook terug laten komen. Ik beloof ook hierbij dat dat in de volgende programma's ook gewoon ingebed gaat worden. Want de leefomgeving heeft gewoon impact op onze bewoners, op hun welzijn, op het moment dat je ervoor zorgt dat mensen een rustplek kunnen vinden, dat ze kunnen recreëren, dat ze kunnen sporten, de ontmoeting, het heeft impact en effect. Dus dat moeten we aandacht voor krijgen. Toegankelijkheid gaf u ook aan. Actieplan toegankelijkheid had ik liever eerder aan u willen presenteren. Die komt Q2 volgens mij, of Q1 krijgt u hem, komt die tegemoet. En ook daar hebben wij aandacht. We hebben aandacht voor de toegankelijkheid. Maar nog steeds vind ik het ontzettend lastig als ik inderdaad met de werkgroep door de binnenstad. Het is nog steeds een jungle. Het is nog steeds niet zoals we het zouden willen. Dus daar moeten we echt mee aan de slag. De ChristenUnie, dank voor uw enthousiasme. U gaf aan dat u een plek zou willen inderdaad voor stilte. Heb ik net ook wat over gezegd. Ook uw buurvrouw gaf aan dat dat belangrijk zou zijn. Ik vond het heel mooi dat u kwam met een geluidskaart stilte. Ik ken het niet. Maar ik weet dat we inderdaad met... Het zou misschien wel goed zijn dat onze bewoners zouden kunnen weten waar zijn nou die groene plekken? Waar kan ik recreëren? Waar kan ik inderdaad wandelen of rennen of wat ik ook zou willen doen om wandelen met de hond? En waar kan ik inderdaad een stilteplek vinden? Dus hartstikke dank voor uw input. Partij voor de Dieren, volgens mij heb ik uw vraag net beantwoord, omtrent rust en ruimte, lucht en bewoners, die gaan wij zeker meenemen. Want een opgave die wij met elkaar hebben, moeten we echt niet gaan onderschatten. Het is echt een grote opgave en de PVV die vroeg net inderdaad van feiten. Het is feitelijk zo, de klimaat is gewoon aan het veranderen. Of ik nou wil ontkennen of niet wil ontkennen, het gebeurt gewoon. En we gaan in de klimaatagenda, dan zullen we u echt laten zien op het moment dat we niks doen, wat dat betekent als het ontzettend behoorlijk gaat regenen. Wat betekent dat dan voor onze inwoners? Wat betekent dat voor de gebouwen, de schade die het opgeleverd, maar ook eventueel doden die er eventueel zouden kunnen vallen? Dat kan, hè? Dus we gaan het echt uitrekenen van 2030, 2050, 2080. Mocht er een gigantische hoogspanning, het is in Duitsland gebeurd, hè? Nog niet zo ver hier vandaan is het gebeurd. Maar we willen dat echt voor u leggen om echt te laten zien wat voor effect, wat voor impact heeft die klimaatverandering op ons. En wat we nu moeten doen om dat tegen te gaan. En onze inwoners hebben we nodig, we hebben de organisaties nodig, de bedrijven hebben we nodig. Gaan we ook mee in gesprek, bedrijventerreinen, we hebben allerlei hittestresskaarten gemaakt en dan zie je echt allerlei plekken rood opgloeien. Daarmee gaan we aan de slag. In de klimaatagenda zult u zien welke plekken prioriteit hebben en waar we mee aan het werk moeten gaan. Stadspartij soms kom ik ook woorden tegen die voor mij gewoon nieuw zijn. De onteigingen gingen vallen onder de provincie inderdaad. Die zijn de trekker ervan. De stand van zaken weet ik niet, zal ik uitzoeken. Ik zal zorgen dat u dat van ons krijgt. Student in stad. De fietsen. U had het over inderdaad meer parkeerplekken. U had het over de westkant. Want zoals u nu ziet zijn wij aan de slag met een nieuwe markt. Het leuke daarvan is om te vertellen dat het forum is geopend. Hè, en we hebben de fietsstuurs daar neergezet. En we zien ook dat dat echt effect heeft. Door de mensen gewoon vriendelijk aan te spreken worden de fietsen ook geplaatst schoon en droog in de nieuwe parkeerplek. Maar we zien ook op het moment dat er niemand is dat het ook wel een andere realiteit is. Dus ook daarmee moeten we aan de slag. En de westkant heeft ook onze aandacht. Want u ziet, onze fietsstuurs staan er ook. Die doen ook constant hun werk. Maar het ligt ook echt aan gedrag van mensen. En daar moeten we ook wat mee. We hebben allerlei vlonders neergezet om ook wat meer capaciteit neer te plaatsen. We zien ook met de komst van de swapfiets natuurlijk een zegen dat mensen de fiets gebruiken. Maar we zien ook dat het hebben van een fiets is niet meer een eigendom. Het is op het moment dat je hem kwijt bent of dat je hem niet kan vinden, dan bel je de swapfiets en de swapfiets komt met een nieuwe fiets voor je. Dus het is niet meer, het is niet meer van jezelf. Het is niet meer iets wat je koestert en echt vastzet en op zoek naar gaat. Dus ook daar vind ik dat wij in gesprek moeten gaan met swapfiets. Van hoe zou dat nou anders kunnen en dit moeten we echt anders gaan doen. En de aanpak hiervoor zijn we bezig inderdaad met een onderzoek.
Mevrouw Chocor, u heeft de vraag van de heer Boter.
Ja, ik wil nog even afronden voor studentenstad, dan hebben we dat gewoon even klaar. We zijn dus met de westkant, sorry voorzitter, maar met de westkant zijn we dus met een onderzoek bezig, ook met de westkant, hoe gaan we dat nou doen?
Nou, meneer Boter, ik denk dat u nu aan de beurt bent.
Ja, ik hoorde heel veel groen, maar of de swapfiets nou zo heel groen is, want volgens mij zijn er bergen afval van die fietsen als die niet meer...
dat is een opmerking. Die wordt ter kennis genomen. Ja. Dank u wel. Mevrouw Chocor, gaat u verder met de beantwoording?
Voorzitter, volgens mij... De SP vroeg nog inderdaad van kijk naar de mensen. De leefkwaliteit die we hebben we ook. Dat verhogen van de leefkwaliteit doen we ook inderdaad voor de mensen. Maar zoals ik net inderdaad ook aan de heer Loopstra heb aangegeven. De aandacht, we moeten dat meer inderdaad in gaan zetten. Wat voor effect en impact heeft dat nou eigenlijk voor onze inwoners? U vertelde inderdaad van het is een beetje tiny forest, het is een beetje bos. Hoe zit het nou eigenlijk met het terugdringen van de reclameborden? Volgens mij, dat staat in... in de MJP op bladzijde 15 dat we daar ook mee aan de slag gaan. En er staat ook in wat we daarmee gaan doen. Dus daar is ook aandacht voor. De PVV vroeg inclusiviteit. Wat is dat nou eigenlijk, inclusiviteit? Kijk, diversiteit is uitgenodigd worden voor een dans en inclusiviteit is... Diversiteit is uitgenodigd worden voor het feestje en inclusiviteit is dat je ook uitgenodigd wordt voor het dansen, dus voor het feestje en voor het dansen. Als wij alles wat wij doen, als wij daar toegankelijkheid in zouden meenemen, dan zou iedereen binnen kunnen komen, ook hier in het stadhuis. Als wij dit gewoon hadden gebouwd met de bedoeling van ook iemand met een handicap kan hier naar boven, ook iemand die gezond is, dan hadden we nergens meer drempel, dan hou je daar gewoon rekening mee. Dat is op het moment dat je kijkt naar een inclusieve samenleving, dan hou je rekening met mensen die vitaal zijn, maar ook mensen die wat extra ondersteuning hebben. Dus dat is hier wat ik hiermee bedoel. Dus niet de inclusiviteit van misschien met kleur en zo, dat ze ook kunnen, dat kan ik ook uitleg geven. Maar hier hebben we het echt over het fysieke gedeelte ervan. Klimaatdictatuur is een nieuw woord die ik hier hoor van u. Ik beschouw mezelf nog niet als klimaatdictatuur of helemaal niet. Ik ga eens even opzoeken wat dat inhoudt en hoe ik daarin zou kunnen slagen. Maar wat ik u vertel over de klimaatverandering en feiten daarin, die gaat u van ons krijgen. Die kunt u tegemoet zien met de klimaatadaptatieplan die eraan komt. Ik heb volgens mij alles gehad.
Dat klinkt geweldig. Mevrouw Chacor is aan het einde van de beantwoording van de vragen. Kan dit voorstel zo afgedaan worden? Meneer Brandenburg heeft nog een vraag. Hebben anderen nog een vraag?
Nou ja, kijk, ik vroeg wat vindt het college nou van het terugdringen van die reclameuitingen? En dan zegt mevrouw Chacor, ja, dat staat op pagina 15. Nou kan ik gelukkig snel zoeken, want er staat helemaal niks over reclameuitingen. Er staat iets over vergroenen van de binnenstad. Maar wat vindt het college? Vindt het college het ook leefkwaliteit als je niet overal overdonderd hoeft te worden met reclameuitingen van grote bedrijven die geld willen maken?
Ik vind dat er inderdaad een balans zou moeten zijn. Ook daar moeten we inderdaad naar gaan kijken. Zeker vind ik dat. En daar zijn we ook het gesprek mee aan te gaan. Als ik kijk naar de GCC, ben ik ontzettend tevreden over het feit dat ze zich nu al druk maken over de deuren die inderdaad gesloten moeten zijn. Ze zijn al bezig met circulariteit. Dus er zit beweging ook daarin. Maar het betekent wel dat we aandacht hebben ook hiervoor. Zeker.
Goed, dan rond ik hiermee de discussie over dit meerjarenprogramma af. Het is een raadsvoorstel. Hoe wilt u dit agenderen? Kan dit conform naar de raad? 1 minuut. Voor de zekerheid 1 minuut. Nou, gaat dit ook 1 minuut naar de raad. Goed, dan gaan wij over naar programma B3. Ik dank de heer Van der Schaaf en mevrouw Chacor. En gelukkig is de heer De Rook aangeschoven, dus hij kan zijn eigen vragen beantwoorden. Maar ik zal eerst nog eventjes aangeven hoeveel spreektijd iedereen nog heeft, dat is ook handig. GroenLinks heeft 0, Partij van de Arbeid 2, D66 ruim 2, SP 0, VVD 1,5, ChristenUnie ruim 2, Partij van de Dieren 0, CDA ruim 3, 100% Groningen ruim 2,5, Stadspartij 1 minuut, Studentenstad heeft ook nog 1 minuut en de PVV heeft 0. En ik zit even te kijken, ik denk dat het toch verstandig is om die fracties die nog maar 0 minuten hebben toch 1 minuutje te schenken. Maar dan wil ik wel graag dat ze daar zich ook aan houden binnen die minuut. Want anders dan krijgen we deze vergadering niet klaar voor 10:30. Meneer Loopstra, u wilt beginnen. U wilt de woordvoering doen. Ga uw gang.
Dank u, voorzitter. Ik zat ook kort houden. De Partij van de Arbeid heeft 2 jaar geleden al tijdens de horecabeurs aangegeven vrij ongerust te zijn over de ontwikkeling in de binnenstad, de verhouding horeca en detailhandel. En gelukkig vinden wij in dit stuk ook terug dat het college hier ook met een visie komt.
Want dat is, daar moeten we haast mee maken. Want nu zelfs sigarenmagazijn Holman omgebouwd wordt tot horeca, maakt onze fractie zich toch wel erg ongerust. Want 14 jaar geleden kocht ik bij mijn kaartjes al voor FC Groningen. En dat er nu ook allemaal verandert, dat lijkt mij geen goede zaak. Dus fijn dat dat gebeurt. Ten tweede, ik heb in mondelinge vragen een 3 maanden...
Nou, Akkerman heeft daar toch nog even een vraag over, meneer Loopstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me wel af als bezoekers en potentiële klanten en klanten daar nou behoefte aan hebben. Wat vindt de Partij van de Arbeid dan? Wil die dan voorschrijven wat klanten leuk moeten vinden? Ja.
Nou, wij hebben in deze stad wel meer afspraken en wij vinden gewoon dat het een divers aanbod moet zijn van winkels en horeca, maar dat het niet zo moet zijn dat je straten binnenkomt waar alleen maar broodjeszaken zijn. Ik denk dat het op den duur niet bevorderlijk is voor de aanzien van onze stad. Verder heeft onze fractie een paar maanden geleden vragen gesteld over de warenmarkt, de opvolging. En het college gaf toen aan, daar komen we op terug. En ik was even benieuwd naar de stand van zaken daarin. Verder komt er een visie over de bedrijventerreinen. Dat stond ook al in het eerste stuk, maar nu weer. En de wethouder heeft laatst ook aangegeven dat hij daar serieus mee aan de slag gaat. Dat juichen wij toe. Vooral omdat de groei van de werkgelegenheid zit. Fijn dat dat zo is, maar het zit gewoon in Euvelgunnen en het Eemskanaal en dergelijke. En dat vinden wij goed. En wij denken dat dat het stimuleren en faciliteren van de gemeente richting die bedrijventerreinen alleen maar meer werkgelegenheid kan opleveren. Dus daar zien we ook naar.
Meneer Loopstra, u bent nu ook wel ver over uw tijd heen.
Ja, dat komt door die vraag van Akkerman, denk ik.
Ja, maar toch blijft u verantwoordelijk voor uw eigen tijd. Oké, dankjewel. Mevrouw Akkerman, voor de woordvoering.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou maar graag om te beginnen aansluiten bij mijn fractiegenoot over het meerjarenprogramma Wonen, maar daar was natuurlijk wethouder er ook niet bij. Maar het ging over dat er veel dubbele teksten zitten in het meerjarenprogramma wat we nu behandelen en behandeld hebben. En of het dan een idee is om in het vervolg dan eigenlijk alleen de verschillen op papier te zetten en te bespreken. Ik was wel heel erg te spreken over de programmakaart die bijgevoegd was. Die vond ik erg behulpzaam. Je kan eigenlijk in één oogopslag zien wat er allemaal speelt. Ik heb ook dan geprobeerd om alle onze punten op die kaart in één oogopslag te zetten. Dus ik hoop dat dat gelukt is. In het raadsvoorstel lezen we dat er een aantal zaken geconcretiseerd worden. Dat maakte ons enthousiast. Maar toen we het plan zelf lazen, vonden we dat nog wel enigszins meevallen. In die zin gaat het nog steeds veel over. We gaan visies opstellen, we gaan een strategie bedenken en tegelijkertijd zien we dat de groei veel hoger is dan verwacht. Er zijn meer banen, er zijn meer overnachtingen en ga zo maar door. En dat doet bij ons de vraag oproepen van, is het niet tijd om echt te gaan doen? En heel specifiek zijn we daarin benieuwd naar wanneer de centrumvisie voor Haren echt klaar is. En ook hebben we in mei over gehad dat er maatschappelijke coalities gesmeed worden. En dat ook de verwachting was dat misschien andere partijen investeringen zouden kunnen doen. En of daar al iets concreets over te zeggen is. Ten slotte zien we dat een terugkerend thema in meerdere programma's is de zogenaamde mismatch op de arbeidsmarkt. Er zijn steeds meer banen, maar er zijn ook nog steeds veel werkzoekenden. En onze fractie kwam een idee tegen van een bedrijf uit Amerika. Die doen aan zogenaamd open hiring. Daar kun je je naam op een lijst zetten. En zodra er werk is, wordt gewoon de bovenste gebeld. Zonder gesprek, zonder een gedoe over eventueel gat in je cv en noem het maar op. En onze vraag is of het college dat concept kent. En of zij bereid is om daar iets mee te doen, om dat bijvoorbeeld te stimuleren. Het is wel iets wat bedrijven zelf moeten doen, maar je zou het in ieder geval bekend kunnen maken en bedrijven kunnen aanmoedigen. Dank u wel.
Fijn, dank u wel. Wie kan ik vervolgens het woord geven? Meneer Rehbergen van het CDA. Van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het voorliggende stuk komt ons ook niet onbekend voor en gaat wel vooral in op het vestigingsklimaat. Drie belangrijkste opgaven die zijn geformuleerd. Het faciliteren van de groei van de werkgelegenheid, het behouden van de versterken van de aantrekkelijkheid en het flexibel en wendbaar zijn bij veranderingen. Over de eerste twee wil ik kort iets zeggen. We vinden het belangrijk dat we voldoende werkgelegenheid bieden voor onze inwoners. Daarbij kijken we naar gemeente en regio en zowel theoretisch als praktisch opgeleid. Een aantrekkelijke gemeente is immers een gemeente met voldoende werk voor iedereen. We hebben het hier bij de bespreking van het economische programma ook al over gehad. We voelen de verantwoordelijkheid om door de economische groei kansen voor iedereen te realiseren. Het tweede is behouden en versterken van aantrekkelijkheid. Vestigingsklimaat is een belangrijke pijler voor economie en een van de sturende middelen van onze gemeente. Daarbij wat ons betreft aandacht voor zowel nieuwe als al gevestigde bedrijven en zowel in stad als dorpen. We zien daarom het belang van een gezonde visie op werklocaties. We hebben een tweetal vragen. Op pagina 5 wordt de leegstandspercentage genoemd en ook aangegeven dat die ongezond te laag is. Ontwikkeling kan niet gefaciliteerd worden en ongezonde concurrentie over de bestaande plekken. In hoeverre belemmert dat het sturen in wat je waar wil? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag gaat over pagina 15. Daar staat, na start van de projectuitwerking zien we nog scherper dat verwacht onze afhankelijkheid van initiatiefnemers in de markt, zoals ondernemers, eigenaren en bedrijfsverenigingen. Eigen projecten zijn sterk afhankelijk van andere gemeentelijke projecten en de investeringsbereidheid van externen. En de vraag is dan, betekent deze afhankelijkheid ook iets in concrete termen ten opzichte van het vorige meerjarenprogramma? Tot zover.
Dank u wel. Wie kan ik volgens woord geven? Mevrouw Sloot.
Voorzitter, dank u wel. Vanwege de tijd zal ik proberen de tekst van mijn zieke collega Atema wat in te korten. We zien in dit programma behoorlijke focus op bedrijventerreinen. Maar waar staat het Neskio Park in dit meerjarenprogramma? Hoe gaat het met de verkoop? Heeft ook een link met het vorige onderwerp woningbouw. Wat ons in dit voorstel ook opvalt is dat met veel organisaties overleg wordt gevoerd. Zoals bijvoorbeeld Koninklijke Horeca Nederland, et cetera, over de binnenstad en de daghoreca, maar dat in geen gevallen bewoners of gebruikers worden genoemd als overlegpartners. Hoe kan dit? Graag een reactie. Ook wij hebben de vraag wanneer de centrumvisie Haren klaar is. En met betrekking tot de financiën hebben wij begrepen dat de toegezegde €300.000 voor 2019 niet volledig is besteed. En dat deze gelden geoormerkt blijven voor betreffende projecten. Klopt dat? Graag een reactie. En ten aanzien van de financiën voor 2020 en verder, ingezet wordt op een besparing jaarlijks van €50.000 door extra inspanningen van de gebruikers. Dit betekent dat bij het niet realiseren van deze extra gelden de betreffende werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden uitgevoerd. Is dat juist? Graag een reactie. Het voorstel kondigt ook een aantal voorstellen aan die later dit jaar aan de raad zullen worden voorgelegd. Wij zullen die voorstellen dan op hun eigen merites bekijken en bespreken. Tot zover.
Dank u wel. Kijk even rond. De heer Dijk.
Nou, dank dat ik nog een minuutje krijg, voorzitter. Er was voor ons in eerste instantie niet echt een enorme reden om dit nu weer te bespreken. Maar ik zie dat inderdaad dat het stimuleren van werkgelegenheid voor vakkrachten en mensen met een beroepsopleiding erin is teruggekomen. Nog niet heel concreet wat we dan precies gaan doen, maar ik ga ervan uit dat dat in de loop van de tijd komt. Nog wel... opmerking dat ik het eens ben met de Partij van de Arbeid over sturing op het type winkels in horeca om eenheidsworst in straten en buurten tegen te gaan. En tot slot een vraag. Als ik het plaatje bekijk en het Sontplein zie, dan gaat het daar over grootschalige retail. We hebben daar in het verleden best wel veel discussies over gehad hier in deze gemeenteraad. Toen ging het vooral over sportwinkels als Telstar, wat tegenwoordig DACA heet. En tegenwoordig is er ook een nieuw aanbod, Decathlon. De twijfels die veel partijen er toen de tijd bij hadden, is dat het wel erg concurreert met bijvoorbeeld sportschoenenwinkels in de binnenstad. En ik moet eerlijk toegeven dat ik niet heel vaak op het Zonplein kom. Maar ik was daar laatst eens een keer. En omdat ik op vakantie ging. En toen ben ik die winkels even ingelopen. En toen bleek het inderdaad dat die concurrentie heel groot is. Dat
maakt wel een beetje misbruik vanaf.
Oh, is het echt meer dan een minuut? Ja. Oh, dus mijn vraag is eigenlijk, is dit beleid losgelaten dat het niet mag concurreren met de binnenstad? Of zie ik dat verkeerd?
Goed, de heer Benjamins, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, heel erg veel nieuws staat er inderdaad niet in dit meerjarenprogramma, maar dat zou inderdaad verbazingwekkend zijn, omdat we er nog maar zo kort geleden al met elkaar over spraken en er meer meerjarenprogramma's op het programma staan vandaag. Onze complimenten over de programmakaart, daar sluit ik me wat dat betreft bij de VVD bij aan. Veel terechte en logische keuzes zijn hier ook in het programma Ruimtelijke Economie terug te vinden. En ik zei vorig jaar al iets bijvoorbeeld over de centrumvisie van Haren en de visie op de bedrijventerreinen. Toch licht ik er eentje uit die D66 iets wat negatief opvalt en die gaat over het Zonplein waar de heer Dijk ook al iets over zei. Want niet alleen de ontwikkelingen op het Zonplein vragen om flexibiliteit van het masterplan Zonplein. Ook de ontwikkelingen rondom Kop van Oost, onze grootste ambities aangaande de stadshavens en andere oostelijk gerichte ontwikkelingen van onze gemeente hebben veel onderdelen in zich die invloed zullen hebben op het Zonplein. En ook bijvoorbeeld het plein dat ligt tussen de Roskildeweg en de onuitsprekelijke straat die langs de IKEA loopt. Voorzitter, het mooie is dat dit masterplan die flexibiliteit zeker in zich draagt, ondanks het feit dat de basis van die branchering uit 2012 stamt. Maar wij lezen nergens dat we nu bijvoorbeeld aanpassingen zullen doen aan het bewuste plan, terwijl er wat D66 betreft meer dan voldoende aanleidingen zijn binnen de detailhandelsbranche heden ten dagen. Dus een zeer kritische blik op verdere uitvoering van dit masterplan lijkt ons noodzakelijk. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Kesteren. U heeft nog een minuutje.
Ja, dank u wel voor die minuut, voorzitter. Heel sympathiek. Werkgelegenheid faciliteren en economische motor versterken. Dat is een hele mooie ambitie waar de PVV volledig achter kan staan. Maar ik moet ook een compliment geven aan de PvdA die toch wel de consequenties schetst van te veel horeca in de stad. En ik wil toch even Haren als voorbeeld nemen. Dat is toch een verademing als je daar komt. Dat is een goede balans tussen horeca en detailhandel. En ik vind dat het college dit ook heel serieus moet nemen. Dat probleem wat de PvdA ook naar voren brengt. Want dat kan een heel groot probleem worden voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van deze stad. En tot slot, voorzitter, zou ik nog willen vragen hoe dit college de kwaliteit van het winkelniveau een impuls kan geven. En daarbij zou ik het advies willen geven om de bereikbaarheid van deze binnenstad niet te ontmoedigen door het anti-autobeleid. En ook de parkeergelegenheid niet al te duur te maken, want dat is ook een aspect wat ervoor zal zorgen dat hier minder publiek zal komen. En dat probleem wat de PvdA heeft geschetst, dat is een heel groot probleem en dat moet niet onderschat worden. Dat zou ik toch nog extra mee willen geven. Dank u wel.
Fijn, dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Been van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee korte puntjes. Eén is dat al die miljardenplannen die we vandaag bespreken, volgende week bespreken we dan ook geen natuurlijk van alles met elkaar te maken hebben, want het gaat allemaal over hoe wij omgaan met de ruimte. En dat betekent dat het soms best ingewikkeld is om dat goed met elkaar in verbinding te leggen. En soms gaat dat ontzettend goed, zo laatst in het programma over energie, wat volgende week besproken wordt, dat die ambtenaren die zich bemoeien met de energietransitie ook aan tafel gaan zitten bij het opstellen van al die nieuwe strategieën voor bedrijventerreinen. Nou, dat is echt een supermooie ontwikkeling. Maar wat wij zien, en wethouder Chocor zou dat een gemiste meekoppelkans noemen, is dat de ambtenaren die over klimaatadaptatie gaan bijvoorbeeld, daar nog niet bij zitten. En misschien dat ook een goede zou zijn om mensen van leefkwaliteit aan te laten schuiven. Want daar ligt echt best wel een opgave. En de tweede vraag gaat over...
Voorzitter.
Het
concept,
meneer Been heeft maar één minuut. En die is nog bijna voorbij.
Ik zal snel zijn, voorzitter. De tweede vraag gaat over het concept vestigingskader. Daar gaan we er eentje van herijken op de Zernike campus. En dat zo'n vestigingskader heeft als doel om gezamenlijke uitgangspunten te definiëren waaraan nieuwe bedrijvigheid kan worden getoetst. Nou heeft alleen de Zernike campus zo'n dergelijk kader. En is het niet een idee om beter te kunnen sturen op de doelen die wij hebben in bepaalde gebieden in deze gemeente? Nou, neem bijvoorbeeld de mate van horeca in de binnenstad. Om dat voor meerdere terreinen te gaan ontwikkelen. Dank u wel.
Helemaal goed. Dank je wel. Wie wil nog wat over zeggen over dit onderwerp? Niemand meer? Dan geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik word er regelmatig op aangesproken om niet hele lange inleidingen te houden. Dus dat laat ik dan maar achterwege. Want de inleiding die bij het stuk zat, ik kom meteen bij een van de eerste vragen van de PvdA, is dat die inleiding die bij elk stuk zit, dat gaan we volgend jaar anders doen, heeft wethouder Van der Schaaf mij net verteld. Dus ik had er eigenlijk een hele andere opvatting over, maar heb ik nu helaas geen ruimte meer voor. Dus nou ja, dus dat gaan we doen. Dus we gaan die dubbelingen, die gaan we de richting volgend jaar, gaan we die eruit proberen te halen. Oh, dat werd niet bedoeld. In ieder geval, we gaan ervoor zorgen.
Dubbeling tussen de programma's onderling.
Precies. Maar volgens mij moeten we er vooral voor zorgen dat wij laten zien wat er in 2019 gebeurd is voor 2020 en wat we komend jaar gaan doen. Volgens mij is dat belangrijker. Dat moeten we handhaven. Soms kunnen dingen ook wijzigen. En voor je het weet ontstaat er verwarring over iets dat niet genoemd wordt. Is dat nu uit beeld? Nee, dat gaan we nog steeds doen. Dus het is handig dat we het ook gewoon opschuiven. Dus laten we dat zo op die manier gaan doen. De PvdA is begonnen met een vraag over de balans tussen horeca en detailhandel. En de heer Van Kesteren heeft daar net bij aangesloten. En dat klopt, dat is een urgent vraagstuk dat wij in de binnenstad zien. Als we kijken een aantal jaren terug, hebben wij juist onze regelgeving op voorspraak van Koninklijke Horeca Nederland versoepeld door het makkelijker te maken om een horecabedrijf te vestigen in de Groningse binnenstad, om makkelijker dat te veranderen. En we zien nu dat de tijdgeest inmiddels echt een hele andere is. Dus horeca schiet eigenlijk overal de grond uit. Als er een pand leeg staat, dan is er binnen no time vaak wel iemand beschikbaar die daar een horecaconcept in wil vestigen. En mevrouw Akkerman heeft natuurlijk gelijk over, ja, maar goed, dat is natuurlijk gewoon hun ondernemersvrijheid om dat te willen doen. Dus waar zit het belang van de gemeente in? Is niet dat wij individuele ondernemers gaan vertellen wat zij wel en niet mogen doen, maar wel dat wij een belang hebben om een evenwichtig aanbod in de binnenstad te blijven houden. Als we aantrekkelijk willen zijn, dan moeten wij ervoor zorgen dat wij een aanbod in de binnenstad hebben dat een goede combinatie is van verblijf, van horeca en van detailhandel. En als wij zien dat die balans gaat verschuiven, waardoor wij als stad als totaal minder aantrekkelijk gaan worden, dan is dat voor ons een titel om te zeggen, daar hebben wij wat van te vinden. En inmiddels verzoekt Koninklijk Horeca Nederland ons daar ook om daarop in te grijpen. Dus we zijn nu met hun aan het kijken over hoe we dat het beste kunnen doen. Maar het staat vol op de agenda. En wat ik er nog bij wil noemen is dat dit kunnen we natuurlijk niet loszien van de hele moeilijke situatie waar de detailhandel nog steeds in zit. Dat alleen het beperken van horeca, dat gaat dat vraagstuk niet oplossen. We zullen ook met de binnenstadsondernemers moeten nadenken over hoe zorgen we dat het detailhandelklimaat, dat vitaal blijft. Nou, daar heeft de heer Van Kesteren een suggestie voor gedaan. Het gaat over mobiliteit, waarbij ik zijn opmerking wel aanvul met het gegeven dat ook bijvoorbeeld door PNR's en dat fietsmobiliteit ook ontzettend belangrijk is. Maar dat is één van die aspecten. Het andere gaat bijvoorbeeld over huren, waar sommige ondernemers tegenaan lopen. Gaat het bijvoorbeeld om wat kunnen we samen ontwikkelen om een vuist te maken tegen het internetwinkelen. Nou, het Warenhuis Groningen, dat ik hoop dat u heeft gezien gelanceerd worden, is daar een voorbeeld van. Samen te kijken over hoe kunnen we de kracht van het lokaal ondernemerschap verder versterken. Dus dat heeft wat het college betreft echt de volle aandacht.
Voorzitter. Wethouder moet toch ook, die ongerustheid over detailhandel en met online winkelen, dat heeft de Partij van de Arbeid ook. Maar u moet toch ook toegeven dat het met de detailhandel toch veel beter gaat dan 5, 6 jaar geleden.
Nou, ik denk, het hangt er vanaf wie je het vraagt. Want tegelijkertijd zien we ook dat er nog steeds veel ketens, gewoon om de 1, 2 maanden gaat er toch weer een keten, die valt om. En die heeft het in ieder geval heel erg moeilijk. Alleen wat opvallend is dat met name de grote ketens meer lastig lijken te hebben dan de hele kleine ondernemers. Nou, zou ook een kans kunnen zijn voor de Groningse binnenstad. Alleen ja, ik denk dat het antwoord op uw vraag is, het is denk ik maar net aan wie je het vraagt of dat zo is. Dus dat verschilt ook wel heel erg per branche, denk ik, over in hoeverre dat verschil maakt. De warenmarkt, nou, het proces is dat wij voor de zomer met u terugkomen over het vervolg van de warenmarkt. We zijn nu bezig met de grote markt en we waren al bezig met de vismarkt. Het is voor ons denk ik als gemeente belangrijk dat daar een integraal plan voor komt. Dus dat we niet eerst de ene markt doen en dan maar de andere. Nee, dat moet in samenhang. Maar tegelijkertijd moeten we er wel voor zorgen dat gegeven de gesprekken die we al veel langer voeren met de ondernemers van de vismarkt, dat we niet maar moeten gaan wachten totdat wij het met elkaar eens zijn over wat er met de grote markt goed moet gebeuren. Dus ik ga nu samen met de CVAH onder andere in gesprek over hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij op de korte termijn zonder hele grote inrichtingsvraagstukken toch al in de geest van de toekomst van de warenmarkt met een integrale markt op de vismarkt.
Ik heb even een vraag. Kent iedereen de afkorting die de wethouder heeft?
Vereniging van ambulante handel. Dus dat is de vereniging van marktondernemers.
Ja, dat ik nog een vraag heb, maar met de warenmarkt doelde ik vooral op die opvolgingsproblematiek. Bij die rechtelijke uitspraak.
Zeker. Ja, en dan gaat het ook over de schaarse vergunningen. Neem ik aan. Dit is het onderdeel van het nieuwe vergunningenstelsel. Wij moeten dat herijken. Dat is een Europese uitspraak geweest. Dus dat doen we samen met de CVA, waarbij we kijken hoe we de balans het beste kunnen vinden tussen enerzijds ervoor zorgen dat er zekerheid is voor ondernemers, ook op de langere termijn. En tegelijkertijd wel ruimte houden voor flexibiliteit. Dat iemand die wil beginnen op de markt, die dat ook kan. En daarbij staat de opvolgingsproblematiek specifiek ook op de agenda. Daar kan ik nog veel meer over zeggen, maar volgens mij is dat niet de bedoeling vanavond.
Nee hoor. Daar steekt deze voorzitter een stokje voor.
Dan zijn dat volgens mij in grote lijnen de antwoord op de vragen van de PvdA. De VVD zegt van ja, we zijn nu wel vooral de intentie om visies op te stellen. En de reden dat wij zeggen dat is een intentie om die op te stellen, zijn nog niet af. En dat is omdat wij het heel belangrijk vinden om dat ook samen met de ondernemers te kunnen doen. Dus wij zeggen wij gaan het traject beginnen. Dan volgens gunnen we hen ook de mond. Gaan we kijken over wie welke rol kan spelen om uiteindelijk tot een gezamenlijke visie te kunnen komen voor de verschillende elementen die u ook in het meerjarenprogramma heeft gezien. Dus we gaan aan de slag, maar doen dat wel samen met mensen. En dat duurt altijd langer totdat we dat gewoon zelf bepalen. Maar ik denk dat dat goed is en ook precies wat u als raad van ons vraagt.
Daar heeft mevrouw Akkerman toch nog een vraag over.
Dank u wel, voorzitter. Ja, maar de vraag specifiek over haar was of er ook wel zicht is op wanneer die visie af is. En uiteraard lijkt het ons ook goed om dat samen met ondernemers te doen, maar dat we een soort deadline hebben.
Ik denk dat wij eigenlijk, als het gaat over welke deadline we kunnen hanteren, dat het ook afhangt welke inspanning de ondernemers kunnen leveren. Dus wij kunnen wel zeggen, het moet voor 1 juni klaar zijn. Als ondernemers zeggen, ja sorry, maar dat kunnen wij helemaal niet leveren op die termijn. Dus ik zou er niet van houden om dat nu eenzijdig hier te gaan vaststellen. Dus dan moeten we volgens mij gewoon onderdeel maken van dat proces. En als daar meer helderheid over is, dan zullen we dat natuurlijk ook in het volgende jaarprogramma duidelijk in neerzetten. Dat op het moment dat er een einde aan zit, dat we dat dan gewoon ook aan u laten zien. Dan even kijken, is er nog gevraagd aan de maatschappelijke coalitie. Nou, die is nog in ontwikkeling. Wij zijn nog eigenlijk wat zoekende over wat zou je nou precies willen agenderen bij die maatschappelijke coalitie. Gaat dat met name over het ontluiken van investeringspotentie of gaat dat over de arbeidsmarkt? Dat zijn hele andere vragen waar ook andere partijen vaak bij willen. Dus dat is nog een open vraag en zolang we die zullen we eerst moeten beantwoorden. En daarna aan de slag om daadwerkelijk die partijen ook aan tafel te kunnen krijgen. Maar de contacten die zijn veelvuldig en vinden nu vaak bilateraal plaats. Heeft wel resultaat, maar nog niet de manier waarop we dat liefst zouden zien als maatschappelijke coalitie. Dan de open hiring. Daar zijn wij mee bekend en wij onderzoeken nu of wij in het kader van het werkprogramma daar een pilot mee zouden kunnen gaan beginnen. Maar dat is nog in onderzoek, maar we zijn er mee bekend. Even kijken, de ChristenUnie die heeft gevraagd naar het leegstandspercentage met de vraag over of dat nu belemmerend werkt. Nou, ik kan eigenlijk niet vanuit deze plek nu zien of dat in casuïstiek ook belemmerend werkt. Maar in algemene zin is natuurlijk wel, op het moment dat er nieuwe initiatieven komen en er staat eigenlijk niks leeg en er is geen plek beschikbaar, ja, dan belemmert dat de mogelijkheid om nieuwe dingen toe te laten. Dus in algemene zin is dit iets waar we eigenlijk heel blij mee moeten zijn. Dus dat is één. Maar twee is dat het voor de innovatie van het aanbod, zou je kunnen zeggen, beter is als het percentage wat toeneemt. Maar daar sturen we niet op. Even kijken. Ik heb hier staan bereidheid. Dan weet ik niet meer precies wat u daarmee bedoelde. Ligt aan mij hoor, ik heb het niet goed opgeschreven. Maar misschien kan de heer Rehberg nog even vertellen wat zijn tweede vraag was.
Ja, op pagina 15 heb ik een stukje aangehaald waarin staat dat we afhankelijk zijn van andere gemeentelijke projecten en investeringsbereidheid van externen. En de vraag was van, betekent dat ook iets, als we kijken naar het vorige meerjarenprogramma, ja, dat we dingen anders gaan doen, omdat we die afhankelijkheid hebben?
Ja, nou, ook dat zou ik niet per se op casuïstiek kunnen uitpluizen, maar in algemene zin speelt dat natuurlijk wel. Laat me een voorbeeld noemen, bijvoorbeeld bij winkelcentrum Paddepoel hebben we zelf natuurlijk een traject afgesproken, hebben we zelf beelden bij hoe het zou moeten worden, maar we weten ook dat de investering die er plaatsvindt een belangrijk deel door een ander moet gebeuren. En die gaat zelf over of die dat wel of niet doet. Dus we kunnen daar wel kaders voor afspreken, maar we kunnen dat niet afdwingen. Dus in die zin heeft dat wel consequenties, maar we houden u daar zo goed mogelijk van op de hoogte. Dan de vraag van Stad en Ommeland, die vraagt naar de gebruikers van de horeca. Bij mijn weten is er niet een vereniging van, ja, misschien de AA, maar is er geen vereniging van gebruikers van horecavoorzieningen. Dat komt ook vaak bij dat eigenlijk is iedereen een gebruiker of een potentiële gebruiker van een horecavoorziening. Dus daar hebben we het over alle inwoners en die kiezen één keer in de zoveel tijd vertegenwoordigers om over dat soort thema's mee te denken. En dat bent u. Dus wij proberen op die manier ook de gebruikerskant mee te nemen. Dus als u daar suggesties voor heeft, geef ze dan ook vooral mee. Twee is het Neskio-park. Ik heb op dit moment, het is volgens mij een beetje een technische vraag, geen actuele verkoopinformatie. Die is er wel, dus die kunt u wel krijgen. Maar ik stel voor dat u dat gewoon ambtelijk eventjes tot u krijgt. Tweede vraag was naar een budget, of dat beschikbaar blijft. Ja, dat blijft in grondslag gewoon beschikbaar. De derde vraag was, staat hier, is dat juist? Maar ik weet niet wat het antwoord er is, dat we per jaar bezien wat de consequentie van die bezuiniging is. En op het moment dat het feitelijke consequenties heeft, bijvoorbeeld dat een project niet kan, zullen we dat natuurlijk eerst u op de hoogte stellen voordat dat die consequentie feitelijk zich realiseert. Dus we doen dat niet vooraf en we nemen dat sowieso elk jaar. Als die consequenties er zijn, nemen we dat mee in het meerjarenprogramma. Dan de SP, die heeft ook gevraagd over retail en ook over de branchering. Ook over de branchering heeft de heer Beemins van D66 ook iets gevraagd. Specifiek over het Zonplein. Dan lopen daar nu een aantal juridische procedures van partijen die zeggen eigenlijk dat de gemeente, hun stelling is, de branchering eigenlijk te strak doet. En daar staat tegenover dat er ook andere bedrijven zijn die eigenlijk vinden dat de gemeente te los is als het gaat over de branchering op het Zonplein. Dus geven we aan dat dat een levendige discussie hier is. Nu er staat actueel een herijking van het kader niet op de agenda. We hebben wel de juridische procedures die er nu lopen op het Zonplein af te wachten. En zullen dan bepalen of wij vinden dat ons kader dus houdbaar is richting de toekomst. Of dat dat aanpassing zou moeten. Ik ben wel met de heer Benjamins eens dat, als de stadshavens verder ontwikkeld gaan worden, dan zal wel de functie van dat gebied wat gaan veranderen. En we zullen dus ook moeten bezien of dat nog tot iets leidt als het gaat over de aanpassing van de branchering op het Zonplein. Maar die is wat wat het college betreft nu niet actueel. En dan nog de concrete vraag van de heer Dijk over de schoenenwinkels. Nee, die financiering is er nog wel. Wij willen niet dat het Zonplein concurreert met de binnenstad. En het specifieke voorbeeld van de schoenenwinkels heeft het college niet het beeld dat het nou heel lastig is voor schoenenwinkels of sportschoenenwinkels in de Groningen om zich te vestigen. Want volgens mij komt er bijna elke week wel eentje bij. Dus dat specifieke verband zien wij niet direct. D60 heb ik al... iets al gezegd over de branchering aan te passen. Wel eens, maar volgens mij niet op de korte termijn. Dus we wachten eerst de procedures af die daar lopen. De PVV ben al ingegaan op de mobiliteit en de aantrekkelijkheid van de binnenstad. GroenLinks heeft gevraagd naar de ambtenaren van energie, maar klimaatadaptatie dan. Nou ja, bijvoorbeeld, laat me een voorbeeld noemen bij het meerjarenprogramma, of bij het heet niet het meerjarenprogramma, maar bij de gebiedsvisie. Die is gemaakt over het Martinipark. Daar speelt juist ook vergroening en klimaatadaptatie een belangrijke rol. Dus we proberen dat zo goed mogelijk te doen.
Zitten.
Meneer Loopster.
Ja, ik had nog een vraag.
Heeft u een vraag?
Ja, ik had een vraag, want vindt de wethouder ook niet dat GroenLinks zich niet mee moet bemoeien met de bedrijfsvoering van deze gemeente? Want de raadsleden gaan niet over de bedrijfsvoering, het gaat het college over. Dus ik vind het ook staatsrechtelijk weer fout wat GroenLinks nu naar voren heeft gebracht.
Nou, voorzitter, we hadden gehoopt deze raadsvergadering door te komen zonder staatsrechtelijke omissie, maar de heer Loopster heeft er toch weer eentje gevonden. Voorzitter, ik geef aan richting de heer Beemer, ik snap zijn vraag. Wij zorgen ervoor dat ook klimaatadaptatie bij dat soort visies dat in beeld is, dat we daar een verhaal bij hebben. Hoe we dat precies oplossen, dat is aan ons, maar dan is de meest handige optie vaak door de mensen die daar verstand van hebben, even laten meedenken. Dus goed gehoord. Dan de vestigingskader, zouden we dat niet beter kunnen inzetten? Nou, het antwoord is natuurlijk ja, dat doen wij vaak ook. Bijvoorbeeld het voorbeeld van het Zonplein, dat zou je ook kunnen zeggen, dat is ook een soort van vestigingskader. Hij heet hier specifiek vestigingskader, omdat we dat hebben afgesproken met de RUG en met de Hans Hogeschool om specifiek voor de campus naar een vestigingskader te gaan. Dat heet die vorm, maar die soortgelijke vormen hebben wij bij andere gebieden ook, maar dan heten ze anders. Maar we kijken gewoon naar gebieden, wat zouden we daar willen hebben en wat kunnen we samen met de bedrijfsvereniging bijvoorbeeld doen om die gewenste ontwikkelingen, om die mede mogelijk te maken. Dus die vorm die kennen we eigenlijk breder. Voorzitter, volgens mij ben ik dan door de vragen heen.
Ja, en volgens mij ga ik nu concluderen dat we deze discussie afronden. En de rest mij nog jullie te vragen, het is een raadsvoorstel, hoe gaat het naar de raad? Conform? Dit gaat conform naar de raad. En met deze woorden sluit ik de vergadering. Dank voor jullie aandacht en wel thuis.